Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu. Of werken bij ict.nl.
Floris, heb jij niet enorme honger nog?
Jij dan?
Nee, ik ben wel content. Ik heb lekker een boterham met...
Wat anders dan de nasi die we hadden besteld.
Vega filet, die had ik nog nooit op. En die lag hier in de koelkast. Ik was er wel tevreden mee,
ja
hoor.
Ja, nee, ja, we hadden dus omdat we allebei pizza zat waren, een keer wat anders besteld. Vega nog wel. Dus ik dacht, nou, weet je, doen we het nog een keer extra goed. Ah ja, maar de bezorger stond dus 20 huisnummers verderop en was de weg kwijt. En heeft er 3 kwartier over gedaan om het juiste pand te vinden, blijkbaar. Want hij was 3 kwartier te laat. Dus we hadden geen eten waar we het hadden besteld.
Nee, jij ging met stoom uit je oren naar beneden, maar je kwam eigenlijk best wel relaxed weer boven.
Ja, die gast die was dus echt aan het zoeken. En echt excuses maken. En sorry, ja, ik had gewoon echt het verkeerde adres gekregen. En ik snap niet hoe dat kan. En ja, nou ja, ik snap het ook niet. Maar nou ja, we hebben een boterhammetje gegeten en ik heb dus nu eten voor 3 voor in de vriezer, denk ik.
Top. Nou, volgens mij hebben onze gasten wel heerlijk gegeten.
Ja, die hadden zelf voor eten gezorgd. Dat was heel bijzonder. Dat gebeurt niet heel vaak, dus dat kwam nu eigenlijk wel heel goed uit, denk ik.
Ja, we zijn zelfvoorzienend.
Precies, precies. Ja. Over gasten gesproken. Zal ik me gewoon beginnen?
Ja, doe eens.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Floris.
Mijn naam is Sander Beideveld. Onze gastnerds van vandaag zijn Aron Merk en Sander Canes. Beide waren eerder bij ons aan tafel te horen en beide schreven kort daarvoor een boek. Aron pende dystopische techpoëziebundel Dit algoritme deugt niet. En Sander schreef Digitale dilemma's over de problemen rondom big tech. Nu creëerden zij samen een literaire baby genaamd Niet appen tijdens het eten. Niet appen tijdens het eten is een zoektocht naar digitale etiketten in een wereld waarin wij meer en meer verslaafd raken aan onze telefoons en social media. Dit is een stukje dat heeft Randal overigens geschreven, dus ik moet even mijn best doen om dat goed uit te... Volgens mij ging dat best oké. Dat klopt wel, hè?
Ja, ik had het niet beter kunnen zeggen.
Ja. Top. Hey, ik heb begrepen dat Sanne de hoofdauteur van het boek is.
Nee hoor, allebei co-auteurs.
Alle twee co-auteurs, oké. Okay. Ik heb aan Randal gevraagd, we hebben een goede openingsvraag. En zei, nee, San is hoofdauteur, dat moet je echt vragen.
Ja.
Ik zeg, nou, volgens mij niet. Ik kan dat nergens terugvinden. Nee, I've got it on good authority, dat is echt zo. Dus dat is schaam me niet. Maar jullie hebben samen een boek geschreven. Jullie zijn alle twee eerder bij ons al in de uitzending geweest. Ik was er ook alle tweede keren bij. En wat mij gelijk opviel, is dat best kort geleden is. Volgens mij is dat geen jaar geleden. Sanne, jij bent echt best recent nog in de uitzending geweest. Aron,
iets langer waren wij samen.
Ja, ja. Zou dat? Ja, ik vind het lastig te schatten met coronatijden, zeg maar.
Dat jaar?
Ja, een jaar geleden.
Oh, dan kan je makkelijk een boek schrijven, ja.
Ja, dat was makkelijk, hoor. Ja het was
Hoe is dat in zijn werk gegaan? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? En hoe is dat boek zo snel tot stand gekomen? Want dat vind ik best rap.
Ja, we zijn snelle schrijvers. denk ik, inderdaad. Want ik was inderdaad hier in januari, toen Digitale Dilemma's net uitkwam. En toen zijn we, hebben we getekend bij de uitgever, volgens mij in april.
Ja, zoiets.
En toen moest het naar de drukker op 1 september. Dus in die tijd was het gewoon elk weekend schrijven.
5 maanden.
Precies. Ja. En ik denk dat het hoogtepunt, zwaartepunt lag wel echt in de zomervakantie. Dat je denkt, 1 september is best snel.
Ja.
Dus we hebben allebei Lowlands laten schieten, helaas. Ik zat vanuit de Zweedse bossen ergens te schrijven, hopend dat ik nog ergens 4G had. Dus dat was best nog wel een intensief proces op het laatste. Maar best wel wat inhoud hadden we denk ik al wel besproken eerder in het jaar. En we hebben het verdeeld. Dat is wel heel prettig met non-fictie, dat je het gewoon heel goed kan verdelen. Ja. Het is niet dat je een plotlijn of een karakter hoeft te verdelen. In dat opzicht is het echt best prima te doen. Ja.
Want kennen jullie elkaar hiervoor al? Of is het dan een kleine wereld? Of?
Sanne was bezig met een project wat zich inzette tegen fake news. Een spel dat mensen nepnieuws zouden leren herkennen. En die zocht naar publiciteit. En ik dacht mee, nou, misschien dat er een internationaal bureau je daarmee wil helpen. Dat was een jaar of 3 geleden. Het was toen net COVID, net lockdown. En ik kwam. Het was heel grappig, want ik kwam net terug. Nou, het was niet heel grappig, want ik kwam net terug uit vakantie en in een lockdown terecht. Dat was wat minder grappig.
Hilarisch.
Dat was echt lachen. Weet je nog, met z'n allen binnen. Was echt vet. Nee, was niet leuk. En toen had ik dus net Sanne's boek gelezen. Toen kreeg ik dus een mail van haar. En dat is best wel apart en ook heel cool. Want ik vond het een heel leuk boek. En ik las Sanne's column heel graag. Dus toen heb ik daar meegedacht. En toen zijn we een beetje buddies geworden in die lockdown. En we hebben veel content tips uitgewisseld. En nu is er een boek. Ja,
vet.
Heel leuk.
En dit is dan ook echt een vervolg vanuit jouw project voor nepnieuws. Want dat sluit niet helemaal aan, hè, hierop.
Dat was een commerciële klus. Of in die zin dat ik een bureau had om startups en scale-ups te adviseren over commerciële groei en partnerships. Dat heb ik 5 jaar gedaan. Daar ben ik nu onlangs een beetje mee aan het afbouwen. Maar desinformatie was denk ik wel een gedeelde interesse van ons allebei. En de impact op social media. En toen hebben we eigenlijk gewoon heel veel content of relevante artikelen en podcasts en boeken uitgewisseld. Omdat het toch wel die passie voor het vak deelden.
Fuck idioot.
Ja, dat klinkt zo stom. Maar goed, ja, dat heb ik ook niet met heel veel vrienden of zo. Dat je het gewoon uren over bepaalde artikelen kan hebben. En ja, dat heb ik met jou wel. Dat is superleuk. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds gebleven.
Ja. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Hebben jullie op een gegeven moment eerst bedacht, we gaan samen een boek schrijven en dan gaan we bedenken waar het over gaat? Of was er een dat jullie dan, nou, we gaan het eens hebben over die digitale etiketten en we gaan daar een boek. Dus hoe omgaat dat? Hoe zijn jullie bij dit onderwerp gekomen?
Ik denk dat het gedeelde thema is wel echt van wat is de invloed van technologie op ons dagelijks leven? Dus allebei wel bezig met macro en micro niveau van wat zijn de grote verschuivingen? Waar zullen we 20 jaar later nog over last van hebben? En hoe speelt vooral de ethiek een rol? Dat heb ik natuurlijk vanuit oogpunt bij Spotify en Google en Booking gezien. Jij benadert dat weer vanuit een andere manier wat elkaar denk ik goed aanvult. En we kwamen denk ik al snel bij dit onderwerp van wat zijn nou de grote dilemma's. En we konden er denk ik al heel snel 10, 20 formuleren. Zoals niet app tijdens het eten of geghost worden tijdens een date. Of de vreselijke obsessie met kinderfoto's van die vrienden.
Geghost worden tijdens een date is wel echt heel naar.
Het wc-raampje
dates. Dat is af en toe wel pijnlijk ook, hoor. Dat mensen gewoon de mond houden.
Ja, maar je moet gewoon op een gegeven moment zeggen van, joh, hey, luister, je ziet er best leuk uit, maar het wordt hem niet.
Ja.
Dan is het gewoon klaar, toch? Maar daar geven jullie volgens mij ook mooie tips over.
Ja. Precies, ik denk dat we gewoon al heel snel de triviale, alledaagse zaken wel eruit konden halen. En toen hebben we het aangescherpt en verfijnd en het in thema's opgedeeld.
Ja, ja, en het fijne misschien ook wel was aan het schrijven in de zomer, is dat er heel veel mensen beschikbaar waren toch voor interviews. Want de drukte, nou ja, nu deze periode van het jaar, heel Nederland is bezig met de deadline van 1 januari, gek genoeg. Ik weet niet wat dat is. Dat is een collectieve eindsprint elk jaar.
Ooit met z'n allen bedacht dat dat dan het einde is. Ja. Einde uiteinde, ja.
Maar daardoor hebben we dus best wel veel experts ook kunnen strikken voor het boek. Dus dat was dan weer elk nadeel heeft zijn voordeel. Dus dat scheelde weer.
Kuifiaans. Ja.
Ja. En nee, ik sluit me heel erg bij aan. En ik was altijd heel erg bezig met, we moeten, grote techbedrijven moeten het anders doen. En ik kwam steeds meer tot het idee van, nou ja, misschien moeten we als consument ook anders omgaan met technologie. En nou ja, als je dan ergens tegen bent, moet je ergens voor zijn. Wat is dat dan? En nou ja, zo kwamen we eigenlijk op deze. Ja, ludiek vind ik een beetje een studentico's woord. Dus, maar het is wel een beetje met een knipoog en wat lichter en wat minder. Gij zult niet. Nee, gewoon niet hebben tijdens het eten.
Nee, ja, maar dat zeg je nu gekscherend. Maar het is eigenlijk helemaal niet ludiek. Hè? Het is ook bijna triest dat het niet ludiek is. Maar dat we daar zo slecht afspraken over hebben. Wat zijn nou de do's en de don'ts? Dus dat herken ik wel.
Er zitten wel een paar overduidelijke don'ts in het boek, hoor. Mijn ex leent ongevraagde wachtwoorden van mijn streamingaccounts uit. Nou, best wel een don't.
Ja, ja. Hey, hoe zijn jullie tot deze dilemma? Zijn er ook echt heel veel gesneuveld? Of hoe kom je dan op een gegeven moment tot een behapbare set aan dilemma's?
Nou, we hebben ook het publiek gevraagd van waar zitten jullie mee?
Hoe doe je dat? Via LinkedIn?
Ja, of? Via LinkedIn. Ja, we hebben gewoon, wat zijn jullie digitale etikettenvraagstukken. En dat was heel bruikbaar, want we hebben ook een hoofdstuk over voice memo's en appgroepen. We hadden geen idee dat mensen in hun maag zaten met appgroepen. Dat was gewoon, oké. Ook omdat de titel is al niet appen tijdens het eten. En we willen het over veel meer hebben dan alleen WhatsAppen. Maar hier zitten mensen dus mee. Dus we hebben ook een hoofdstuk over hoe gedraag je in de appgroep. Want dat is uiteindelijk toch ook een vorm waarin we heel veel met elkaar interacteren. Dus dat was heel bruikbaar. Dus, maar heel veel mensen doen dat op LinkedIn van, ik ben benieuwd, wat wil jij nog weten? Een soort van hele cliché, maar we hebben er echt iets aan gehad. Dus het was non-ironisch,
superfijn. Ja, het ging wel best wel organisch eigenlijk. Het valt me eigenlijk wel op dat bijvoorbeeld data en privacy, daar hebben we ook best veel aandacht aan gegeven, omdat we concrete tips wilden geven van, wat zijn nu die vuistregels en neem nou een keer die password manager. Dus ik hoop ook heel erg dat mijn vrienden dat hoofdstuk vooral gaan lezen.
Oeh.
Precies. Check, dubbel check. Dat wordt minder opgepikt door de pers. Het is toch inderdaad meer de sociale omgangsvormen. Mm-hmm. Waar men dus wel behoefte aan heeft. En die bieden natuurlijk meer structuur en houvast en balans. En die boodschap wordt eigenlijk het meest geresoneerd.
Ja. Data en privacy, ja, het is ook zo'n. Bits of Freedom is natuurlijk ook, heel veel instanties zijn hier zich zo. Het blijft gewoon een beetje vechten tegen de bierkaai, denk ik. Dus we hopen dat we hier met heel veel zoet ook een beetje het medicijn.
Even terug, want dan merk ik, jullie hebben elkaar gevonden. Jullie gaan samen een boek schrijven. Je hebt samen bedacht, wat zijn nou die digitale ergernissen? Dat heb je een beetje van LinkedIn afgehaald. Hè, zodat het ook iets is dat voor mij heel goed gelukt, dat echt bij heel veel mensen leeft. Dus er is ook heel veel behoefte aan. Hoe ga je dan? Dat is meer uit mijn interesse. Ik heb daar altijd. Ik vind het lastig om mensen als specialisten ergens in, of als kenners ergens aan te merken. Hoe kom je dan bij mensen die daar een hoop van af weten? Terwijl dit eigenlijk best wel een nieuw ding is. Snap je wat ik daarmee bedoel?
Ja, zeker. Bij sommige dingen was het duidelijker dan andere. Bij bijvoorbeeld opvoeding wilden we graag met pedagogen praten. En die echt gespecialiseerd waren in opvoeding van kinderen. En hoe ga je om met media? Dus dat was wel vrij makkelijk. Bij desinformatie is Aaron op zoek gegaan naar hoogleraar. Van wie weet daar het beste van? En dan kom je natuurlijk ook met lezen van artikelen al best tot een soort van shortlist van experts. Maar
die hele algemene over niet appen tijdens het eten.
Ja.
Dat is best wel een ingewikkelde, denk ik.
Ja, en dat is denk ik toch ook wel veel gesprekken met elkaar, met vrienden. Uiteindelijk wel tot de conclusie komen van ja, er is wel gewoon een raamwerk wat past op alle etikettenregels. En het doel van etiketten is natuurlijk om meer houvast te bieden en meer rekening te houden met ander en om de ander niet in verlegenheid te brengen. Mm-hmm. En dat is denk ik ook de bedoeling van deze etiketten, dat je gewoon meer rekening moet houden. En dit is natuurlijk, of ik hou nu mijn telefoon op, echt een gebaar wat desinteresse, waar dat uit blijkt. En waar je echt letterlijk gewoon geen oog hebt voor de ander. En dat is denk ik gewoon het hele, of de essentie van het boek, is dat we gewoon minder oog voor elkaar hebben door technologie. En dat we het zo laten leiden door een prikkel of een notificatie. En dat we niet meer bijna gewoon echt dus letterlijk geen oog meer hebben en de ander zien.
Ja, en de ezelsbrug ook. In dit soort vraagstuk is dit, zou je dit offline ook doen? Dus als je appjes en mailtjes zou je kunnen vertalen naar brieven. Dat zijn natuurlijk digitale post. Dus zou jij tijdens een etentje een stapel brieven uit je tas pakken? Zou je die gaan sorteren? Zou je die gaan beantwoorden? Zou je die gaan archiveren? Ik hoop het niet. Nee. Anders is er echt iets aan de hand.
Ja, die zit in het eerste hoofdstuk inderdaad.
Maar digitaal doen we dit wel. En dat is steeds, door steeds die vertaalslag te maken, heb je eigenlijk een antwoord op de vraag, deugt het wel?
Ja, in het verlengde daarvan zou je kunnen zeggen van, stel dat je met je partner of iemand anders in een restaurant zit en er komen telkens mensen binnen om even iets tegen je te zeggen.
Ja.
Zit je dan nog lekker te eten?
Ja, precies.
Ja, of er staat iemand telkens op het raam te kloppen, want dat zijn de berichtjes die binnenkomen, weet je, je alert. En dan ben je er gewoon niet lekker bij. Ja, dus dat is wel, die vond ik wel, dat was wel mooi gevonden.
En hetzelfde met, zou je een collega op zondag een telegram sturen? In de hoop dat hij direct antwoord zou geven op een
nooit mijn leven een telegram gestuurd. Ik zou niet eens weten hoe het moet. Maar...
Ja, of zou je foto's uitprinten bij een analoge, weet ik veel, een HEMA van je vakantiefoto's. En die uitdelen op een schoolplein of aan collega's of in de collegebanken laten zien aan je vrienden. In de hoop dat ze hun duim opsteken.
Ja,
ik weet niet.
Cool.
Ja. Of, ja. En hoe gingen dickpics dan in de jaren 80. Hoe werkte dat dan?
Ja, dat was heel gevaarlijk. Moest je hem gewoon aan publiek eruit in een restaurant. Ja, gaan eraan staan.
Ja, in een restaurant.
Dat was lastig, ja.
Oh, niet tijdens het eten.
Ja.
Dus wat jij zegt, is je probeert de absurditeit constant ook te benadrukken van de dingen die we aan het doen zijn met z'n allen. En waar we eigenlijk heel blind voor geworden zijn. Een soort blinde vlek geworden van, wat zijn we eigenlijk gekke dingen met z'n allen aan het doen? Waarom doen we dat?
Oh.
Ja, en dat is de technologie verandert hoe we met elkaar omgaan. Daar staan we niet altijd bij stil.
Mm-hmm.
En de enige manier hoe je dat denk ik goed kan uitleggen is door het offline te vertalen. Ja
en advocaat van de duivel, is het ook altijd, zou je niet ook kunnen zeggen, dat is nou eenmaal de nieuwe omgangsvormen, dat wij tijdens het appen op onze telefoon zitten. En ik weet niet of het zo is, maar ik kan me zomaar voorstellen dat Gen Z of de jonge generatie al minder moeite mee heeft dan wat oudere generatie. Is het niet ook iets dat we maar moeten accepteren? Of?
Ja, ik vind dat altijd, dat hoor je ook vaak bij trendwatchers. Ik heb daar echt een heel groot probleem mee om het gedrag van Gen Z en kinderen te extrapoleren op daar gaat de maatschappij dan heen. Mm-hmm. Misschien moet je kind gewoon opvoeden. Dat is één. En twee, als we het gedrag van kinderen gaan extrapoleren op de toekomst, dan eten we alleen nog maar junkfood en dan poets niemand meer zijn tanden later. Echt de grootste onzin. Je hebt altijd, sorry, ik ga heel even los. Altijd van die slides van, dit is mijn zoon. Hij zit alleen maar op zijn computer. Straks zitten we allemaal op onze computer. Voed gewoon je kind op. Laat hem gewoon buiten spelen. Wat de fuck is hier aan de hand? Hoezo moeten we dit normaal gaan vinden? Ik wil echt zoek. En daarbij, jouw zoon, en dat is ook een hoofdstuk in het boek, heeft er helemaal niet om gevraagd om in je presentatie te zitten. Dan kijk je hier allemaal grote mensen naar. Dat is helemaal heel raar. Verzin zelf gewoon wat.
Ja.
Nou, dat was mijn mening over trendwatchers.
Nee, ja,
verzin eens, zelf wat is wel, heel, is wel heel fijn, ja.
Maar ja, en maar het kan ook soms hele positieve effecten hebben. Zoals de voice memo. 1 op de 5 Nederlanders is gewoon het schrift niet zo machtig. Ook ingewikkeld met overheidspost, maar is een ander verhaal. Een voice memo zorgt ervoor dat je ook als dyslectici goed kan communiceren.
Mee kan doen in de maatschappij eigenlijk. Ja.
Ja, maar soms, en dat is ook wel waar jullie het over hadden, soms krijg je hele lange berichten.
Ja.
Ik had het laatst voor het eerst, want ik ken dus blijkbaar maar één iemand die dat doet. Maar de eerste voice memo was meteen 8,5 minuut. Dat je denkt, zo.
Die heb je toen uitgenodigd voor deze show, of niet?
Nee, toen dacht ik wel van...
Waarom?
Nee, dat was de beste vriendin van mijn vrouw. En die wilde iets met haar gaan afspreken. Maar ze wilde eerst van mij toestemming vragen. En ze is een beetje warrig soms. Dus dat was een heel ellenlang verhaal. Maar ik kreeg eerst een berichtje van... Hey, heb je even tijd? Maar dat kwam over alsof het heel erg was allemaal. En ja. Toen een 8,5 minuut lang bericht. Dat je denkt, holy crap, er is iets gebeurd, ja. Weet je wel. En dan... Nou, dan zit je er een beetje doorheen te scrollen. Want ja, ik ga niet 8,5 minuut van mijn vrouw weg kunnen blijven zonder dat het opvalt. En zo lang zit ik ook weer niet op de wc.
Maar dus 8,5 minuut.
En dan kom je er dus achter dat ze eigenlijk gewoon zegt... Hey, ik wil er even op date meenemen. Vind je dat oké? Okay? Weet je wel? Dat je denkt... Ja, maar en daar schrijven jullie ook over. Van, je kan ook gewoon tegen elkaar zeggen... Hey, luister zo'n voicebericht. Dus op zich helemaal prima. Maar houd het een beetje beperkt. Want ik zit ook gewoon best wel soms lastig in hoe lang ik de tijd heb om te luisteren.
Ja. Ja, precies. We willen het wel gewoon in kluis maken. En dat is natuurlijk de essentie van communicatie. Dat je, of je nou met schrift of visueel of auditief wil communiceren... dat is voor iedereen anders. Ja. Dus daar moet je wel oog hebben. Ja, de ene is misschien wat korter van stof en steekt een duimpje omhoog. Maar de andere die vindt het wel leuk om even inderdaad gewoon wat meer... audio of visueel materiaal te geven of een halve vlog. Dus daar moeten we wel, denk ik, op zich gewoon niet heel ongeduldig mee doen. Maar inderdaad, maak er geen podcast van.
Ja. Net toch, geloof ik, dat jullie het ook noemden. Ja.
Dit is toch gewoon een hele lange voice memo die we nu opnemen.
Dit is een hele lange voice memo. Ja,
nee, check. Dit is analoge radio.
Ja, ik vind het heel erg gezellig. Dus dus jongens, blijf mij gewoon wel alsjeblieft voice memo sturen. Want er is gewoon meer soort van body language wat je meekrijgt. Meer context en meer gewoon gezelligheid. En je hoort al gelijk aan iemands stem hoe die in de wedstrijd zit. En ik ben bijvoorbeeld een hele ongezellig apper. Ik loop vaak weg uit het gesprek en ik doe een soort van bullet points. Ja, nee. Terwijl ik omdat ik drie dingen tegelijk aan het doen. Doordat ik dan echt heel erg rekening hou met de ander. Dus dat is echt een leerpunt voor mij.
Ben je ondertussen nog aan het eten?
Ja, inderdaad. Ja.
Nou, maar dat is wel mensen die weten dat op een gegeven moment toch. Van, maar Sanne in de app is ze altijd een beetje kortaf. Maar als ze dan de tijd voor je heeft, is het altijd echt wel is net een heel ander mens.
Ja, precies. Ik ben dus wel daarom uit de tennis-app gegooid. Omdat ze dachten dat ik gewoon niet enthousiast genoeg was. Maar goed, als iemand vraagt, doe je mee met de wedstrijd? Dan zeg ik ja of nee. Dan ga ik er niet een essay over schrijven.
Ja, wat dus, leuk. Ik kijk er nu onderuit. Zal ik dan een rokje of een broekje aandoen?
Nou ja, precies. Of ik had dan meer mee moeten leven met die andere wedstrijden, dat ik dan ook zeg oh, great job, of dingen. Ja, als ik er niet bij ben, ja, het boeit me gewoon minder. Ja. Dus helaas.
Ik herken dat wel, hoor. Ik ben ook heel slecht in digitale communicatie. Of nou, dat is niet helemaal waar, maar vooral WhatsApp en dergelijke. Ik reageer ook heel vaak niet. Dan heb ik iets gedaan en denk ik, oh ja. Maar als er puur informatie staat, dan denk ik, ik heb het gelezen, ter kennis gegeven en dan stop ik hem weg. Dan ben ik heel blij dat nu de duimpjes in WhatsApp zitten.
Oh, ja.
Dat ik ergens een duimpje op kan geven.
Ja.
In ieder geval kenbaar te maken dat ik het gelezen heb. En ik heb mezelf onlangs gedwongen om... ben ik heel lang tegen geweest om de leesbewijzen aan te zetten. Om mezelf maar te triggeren. Van, ja, nu weet ik dat mensen ook zien dat ik het gelezen heb.
Oh, ja.
Dus ik moet nu gaan reageren. Want anders dan wordt het helemaal gek.
Ja.
Dus dat werkt voor mij nog wel aardig.
Dus voor jou is het echt een waar van akte.
Ja.
Weet je, ja
ik merk gewoon dat ik daar niet zo goed in ben. WhatsApp, dat is echt überhaupt communiceren. Je eigen podcast.
En ook
communicatief best goed. Maar ik heb ook heel lang vastgehouden aan mijn Nokia 3310. En dat heb ik ook wel.
Mm. Nou, dat mag ook toch?
Ja, nou, oké. Okay. Dus dan hebben we een beetje geïdentificeerd waar het boek vandaan komt. En hoe het tot stand is gekomen. Misschien dat het gewoon leuk is om eens een beetje door het boek heen te gaan qua dat van ieder. Goed. Ik word even gecoacht als gloednieuwe host hier. Er staat nog een vraag.
Er staat nog een vraag. Ja.
En dat is,
zal ik hem stellen?
Ja, stel jij hem. Het is net zoals jij hem
was. Ik dacht, laat ik Sanne nog een keer googlen en Aaron ook nog een keer googlen. En jullie hadden verschillende uitgevers. Volgens mij had je het zelfs in eigen beheer uitgegeven.
Ja. Klopt.
En jij zat bij een bepaalde uitgever, maar de uitgever van dit boek is een ander.
Klopt.
Is daar Is dat heel bewust? Is dat een heel gek proces? Zoek je gewoon iemand van, ik heb dit idee en zien jullie dat ook zitten? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Ja, mijn eerste boek was bij de Grachtengordel uitgeverij Prometheus. En zij zijn denk ik heel goed in fictie. En zeker debutanten. Dus ik voelde me daar wel heel senang bij voor het eerste boek, De Bubbel. Voor dit boek heb ik wel inderdaad een bewuste keuze gemaakt van, ik wil liever bij een non-fictie uitgeverij die zich specialiseert in technologie en toekomst. Mm-hmm. Ja, toen viel eigenlijk Bolt uitgevers. Ik heb ook nog wel wat andere gesproken, maar Bolt uitgevers die hebben toen samen, kenden wij die allebei al. Mm-hmm. En die vond het heel leuk om hiermee aan de slag te gaan. En die heeft meer van dit soort boeken of auteurs. Dus bijvoorbeeld Real Fake heeft hij ook uitgegeven over meer AI en technologie. En ik dacht, nou, dat is wel gewoon een heel leuke sparringspartner voor ons om inhoudelijk gewoon diep ook in het onderwerp mee verder te gaan. Dus, mm-hmm. dus vandaar dat ik eigenlijk die switch.
En merk je dat dan ook in de redactie en zo? Of heb je niet echt de redactie van de Nerdhun gehad?
Ja, dat doen zij.
Ik wil heel even uitleggen wat het is aan de argeloze. Je hebt even in mijn samenvatting, je hebt iemand vanuit de uitgever die dan eigenlijk soort van meeleest en kijkt van, loopt het lekker? Zitten er geen grote fouten in, als in grammaticaal en dat soort spul?
Ja.
En dan kan ik me voorstellen dat een fictie-uitgever daar op een andere manier naar kijkt dan deze.
Ja, klopt. Mijn oude redacteur is sowieso bij naar een andere, redactie gegaan. Dus het was sowieso met een nieuwe redacteur geweest. Maar bij Bot-uitgevers hebben ze in-house redactie gedaan. Ik denk wat het ook heel prettig maakte, het proces, is dat wij allebei in een Google Doc werkten. Waar we gewoon ook elkaars teksten heel erg hebben geëdit en comments bijgezet van dit moet beter, hier moet data bij. Dus dat vond ik ook heel erg leuk om te ervaren hoe het is dan eigenlijk een soort van peer-to-peer redactie. dat je elkaar stukken nog gaat doen en heel erg prettig als je allebei gewoon Google Docs als soort van preference tool hebben. En dat was bij de andere, de Grachtengordel uitgever, natuurlijk ouderwets printen, rode pen er doorheen en een maand wachten totdat je weer wat op kon leveren.
Kan je die 5 maanden ook niet halen?
Nee.
Nou, tof. Ja, dus dan heb je dat met z'n gezamenlijk geschreven. Dan ligt dat boek er. Dat is opgedeeld in 6 delen. Vrienden en familie, werk, balans, kinderen en opvoeding, daten en relaties. En data en privacy. Is het misschien leuk om er gewoon even 1 of 2 ergernissen of digitale rituelen of
etiketten
voor een beter woord. Ja. Ja, dank je. Ik was op zoek erbij te pakken en te ontleden en te bespreken.
Ja,
ja dat okay. is leuk. Ja.
Ga ik jullie om de beurt het woord geven? Mag je er eentje uitkiezen? En dan gaan we daar gewoon eens over hebben. Dat lijkt me leuk.
Ja, zal ik dan aftrappen met Strava Rites? Dat is een woord dat ik heb geleerd van Thijs Sonneveld, de wielrenner. Die vertelde over... Ik heb heel veel ubersportieve vrienden. En die zeggen altijd, als het niet op Strava staat, is het niet gebeurd. En ik snap dat, want je moet kunnen bewijzen dat je zo hard hebt gefietst of gelopen. Ja. Dus dat was slang dus in die vriendengroep. En wat blijkt nou, dat is dus... Op topniveau is dat ook zo. Dus top wielrenners die zijn ook bezig met alleen maar mooie tijden op Strava zetten.
Serieus?
En dat gaat zo ver dat ze meer bezig zijn met Strava. Ze gebruiken Strava echt als een... voor de soort footnote. Strava is een app waarbij je dus wielren- of hardlooptijden kan tracken en delen. En ze zijn dus zoveel bezig met elkaar imponeren op Strava. Psychologische oorlogsvoering mm-hmm. online. Dat ze de race waarvoor ze trainen missen.
Die missen,
die halen ze niet. Ze zijn overtraind. Dus het overtraind raken door bezig zijn met Strava heet Strava Rites. En het bestaat echt. En je hebt dan dus 1 baan. Je hebt 1 taak eigenlijk. Dus gewoon fit zijn voor die race.
Ja. Daar
word je voor betaald. Meer niet. Je hebt sponsordeals en gewoon een contract bij ploeg, denk ik.
Ja.
En dat haal je dus niet, omdat je bezig bent met die app. En ik vind het aan de ene kant vind ik het super sneu, want het is gewoon heel triestig. Maar ook geruststellend. Want iedereen heeft wel eens een keer op Instagram gekeken en dacht, wow, ze hebben een vet leven. ik moet ook echt gewoon nu op vakantie.
Ja.
Maar dus die FOMO en die peer pressure. En alles wat wij dus stervelingen hebben, dat hebben zij dus. De top wielrenners van deze wereld. De uber-atleten hebben het ook. En dat vond ik ook wel geruststellend.
Ze worden ook gewoon kapot gegamified.
Ja.
Ik heb ook een Strava, maar ik doe er maar heel soms wat op. En dan ineens krijg je dus een berichtje van... je hebt een medaille of je bent de... Dan hebben ze allemaal van die stukjes weg opgedeeld. Zo.
Ja,
en zeggen ze, je bent nu de derde snelste op dat stuk weg. Dat ik echt denk, oké. Ik weet niet hoe je dat sneller wil doen dan ik. Ik heb een elektrische fiets en die kan heel hard. Dus dan denk ik, ik weet niet hoe je dat... Het is best onveilig al voor mijn gevoel. Weet je wel. En er zijn er mensen die gaan nog harder dan ik. Mm. Ik denk, holy crap, hoe doe je dat? Maar ja, heb je dus nog een snellere fiets, denk ik. Of
een motor.
Je kan heel goed wielrennen.
Ja. Gewoon een professionele wielrenner die zijn wedstrijd gemist heeft omdat hij jouw tijd aan het verbeteren was op je elektrische fiets. Ja,
ja, nee, dat heet ook zo'n stuk van de route die ik dan het liefst fiets door de duinen bij mij. Die heet knietjes aan de grond.
Oh, wat zoet.
Dus dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, een goede tijd.
Dat is wel een van de Strava etiketten dat je dus in de bebouwde kom en dit soort gebieden eigenlijk niet die kommetjes, zoals ze heten, die stukjes weg zou moeten berezen. Ja. Want het is gewoon levensgevaarlijk. En er is ook iemand, dit is wat gewoon dood gegaan. Omdat hij dus, dit is wel even grimmig. Omdat hij dus heel hard een berg affietste. Mm-hmm. Omdat hij dacht, ik ga hem pakken. Is snelste tijd. En dit is,
die nabestaanden hebben toch Strava aangeklaagd?
Ja, die knalden met 70 kilometer zoiets per... En dan gewoon tegen een boom.
Er zijn weinig fietsen die zijn gemaakt om 70 kilometer per uur te kunnen handelen met remmetjes.
Ja, ja. Dus Strava met maten.
Ja, dat
is dan het etiket.
Ja, doe het niet te veel in de bebouwde kom. Nee, want gewoon daar wonen mensen.
En geniet ook gewoon van de offline ervaring. Dus wees niet zozeer bezig met alle online data. De data obsessie. Maar wees ook gewoon bezig waarom je een fysieke inspanning doet. En geniet van de natuur. Kijk naar de lucht. En heb een gesprek met je medefietser. Zonder dat het alleen maar met die obsessie van Strava is.
Ik herken dit wel, maar in een iets andere vorm. Dus ik fiets ook wel, maar ik zet nooit Strava aan. Maar wat ik hier aan herken is, ik lees vrij graag. En ik hou het bij in Goodreads. Dus ik hou bij hoeveel boeken ik heb gelezen. Ik vind het fijn als ik daar... Ik zie jou lachen, misschien dat je het herkent. Ik vind het fijn als dat... Dus ik doe ook vrij vaak luisterboeken. En ik merk bij mezelf dat ik nu soms luisterboeken gewoon op 1.8 snelheid zet. Zodat ik ze snel kan afluisteren. Zodat ik ze in mijn Goodreads kan afvinken. Als gelezen, om een reading challenge te halen. En dat
grappig.
Ja, ik ben hier ook. Ik lees boeken fysiek niet met een luisterboek. En ik merk dus dat ik dan dat ga kwantificeren. Van ik kan dus eigenlijk misschien deze week wel 2 boeken halen. En dat is gewoon een moment ter ontspanning. En ik ga het kwantificeren. Ja. Het wordt data, het wordt een doel, het wordt KPIs. En er is gewoon echt niks leuks meer aan. Het is helemaal weg.
We moeten nu zo snel mogelijk erheen. Kan de pauzes dus ook nog uitzetten?
Ja, het is echt zo zonde. Ja, dat is echt wel iets wat data kapot maakt, eigenlijk.
Ja.
Zoiets, ja.
Dus ik zag ook dat jullie boek niet het luisterboek beschikbaar was. Anders had ik 2,5 snelheid er doorheen.
Had ik wel gekomen onderweg hierheen en vanmorgen. Nee, joh.
We sturen jullie nog de Blinkist samenvatting.
Ja, precies.
Doe maar niet.
Mag ik hem dan ook afvinken op Goodreads?
Ja, precies.
Heb jij ook een hoofdstukje in je hoofd waarvan je denkt, ja...
Ja, meerdere. Nou, ik denk voor mij een van de grootste eye-openers was de digitale erfenis.
De allerlaatste.
En dat is denk ik iets waar we met z'n allen nog weinig over nadenken. Maar wat natuurlijk best ook wel een belangrijk deel is. Van als we toch beschouwen dat de dood bij het leven hoort. Mm-hmm. We zijn wel bezig met wie mag de gasmachine of de Volkswagen Polo erven of de cd'tjes. Maar we denken eigenlijk nooit na over wat er met onze digitale assets of spullen gebeurt. En wat willen we daarmee? Variërend van de cd-bakjes die nu natuurlijk playlists zijn geworden, is het natuurlijk ook best leuk om daar een plek voor te bedenken. Maar natuurlijk ook al je foto's of je video's op je Google Drive. Maar wat meer met data en privacy heeft te maken van, wil je dat je nabestaande of het je de weduwe of de weduwnaar is, dat die ook je WhatsAppjes gaat lezen of je e-mail. Hoe denk je over na en vervolgens wat voor stappen ga je dan nemen?
En wie zet je ervoor in?
Precies. Wie zet je ervoor in? Nou, ik heb dus dan wel tijdens het schrijven van het hoofdstuk zelf maar ook maar gedaan. Dus het is relatief eenvoudig. Je kan in Google iemand aanwijzen die dan na 3 maanden al alles kan inzien. Mm. Of je kan het zelf bepalen of je de calendar of de e-mail of je drive, et cetera, wil openstellen. Mm. En dan kan je vervolgens diegene dan alles daar aangeven. En nou, het zou wel leuk zijn nog ook natuurlijk je e-boeken, dat nog een plek krijgt. Ja, ja, als ik bedoel, je hebt volgens mij heel veel e-books. Mm-hmm. Toch eigenlijk best zonde dat dat dan verdwijnt. Maar we merkten ook tijdens het schrijven van er is gewoon weinig over nagedacht vanuit consument, maar ook vanuit big tech. Die spelregel is eigenlijk gewoon van de nabestaanden hebben pech. Dus het, als je niks doet, dan blijft het gewoon allemaal op slot. Mm-hmm. Of dat nou op een Facebook-foto gaat of wat dan ook. Het is wel gewoon iets om over na te denken. Facebook wordt uiteindelijk het grootste kerkhof over 20 jaar.
Er zijn meer mensen dood op Facebook dan levend.
Precies. Dat is natuurlijk wel een hele gekke gedachte. Dat je altijd... wat ga je met die accounts doen? En het is een beetje macaber op een gegeven moment als je elke dag 20 verjaardagsnotificaties krijgt van allemaal mensen die al overleden zijn.
Ja, herkenbaar. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb dat ook niet helemaal geregeld. Ik weet dat ik mijn vriendin in ieder geval het wachtwoord van mijn paswoordkluis heb gegeven. Zij is de enige die dat weet en die kan dan in ieder geval al mijn accounts. Oh. Maar dingen als WhatsApp-geschiedenis, ja, dat zou je dan misschien uit mijn Apple ID-backup kunnen terughalen. Dus als je een beetje moeite doet, kom je daar nog wel bij.
Heb je vrienden ook een wachtwoord gegeven en gezegd, die directory moet weg en de history van mijn...
Ja, uiteraard. Ja. Geen commentaar.
De sweeper. Ja. Nog even.
Puur uit interesse. Misschien dat jij dat dan weet bij een Google. Hoe toon ik aan dat ik jouw nabestaande ben en dat jou daadwerkelijk overleden ben? Moet ik dan een overlijdenscertificaat overhandigen? Of...
Dat is een goede vraag. Nou, als je jouw vriendin bijvoorbeeld wil machtigen, dan vul je haar e-mail account in. Mm-hmm. En dan krijgt zij vanzelf een... Als er dan 3 maanden inactiviteit is, mm-hmm, dan krijgt diegene die jij gemachtigd hebt een notificatie, een berichtje.
Ja, precies, ja, precies. Ja. Nee, ik wou zeggen, anders kan het ook zomaar een attack factor worden.
Ja, dat precies.
Je moet een overlijdensakte opsturen naar een bepaalde...
Ja, ja, zo is bij telefoonabonnementen. Als je dat wil stopzetten, dan moet je een overlijdensakte... Ja,
best wel serieus.
Ja.
Wist je dat als je een lintje hebt gehad, dat je die dus echt binnen 3 weken moet terugsturen, anders krijg je een boete? En dat is best wel serieus, echt tussen 600 en 800 euro.
Een lintje van wat?
Een lintje, dus een onderscheiding van het Koningshuis.
Als je overleden bent, moet je hem terugsturen, anders krijg jij
Je familie moet hem terugsturen, anders krijg je boete. Dus je mag een pinnetje houden, maar het lintje zelf moet terug.
Hè? Maar sorry, maar en die wordt gerecycled, toch?
Wauw. Dus er zijn nu mensen met een lintje van...
Illegaal lintje.
Nee, maar ook met een lintje wat dus gerecycled is. Wat dus gewoon...
Oh ja.
Ook grimmig.
Ja.
Wat doen ze dan als iemand wel een lintje heeft gekregen, maar geen nabestaande heeft? En dat lintje is zoek. Dan ben jij de
dan hebben ze pech.
Dat is een leuk
gast. Maar heel zelden.
Hm. Moet je voorstellen dat je bij de overheid werkt en dat jij dat als opdracht krijgt. Van ga op zoek naar de nabestaanden van dit lintje, want het is kwijt.
Nou ja, ik heb toevallig hier vandaag een gesprek over gehad. Ja, hoe we dit moeten doen en dat soort wel. Echt bizar. Oh. Ja. Ja.
Hier hoor je ze nooit over in Den Haag, hè, in de Tweede Kamer.
Nee, maar dat is dus ook best wel cru. Dat als je dan, weet ik veel, je vader overlijdt en die heeft ooit een lintje gehad.
Dat een man in de straat met een lintje.
Nee, dat je dus binnen een paar dagen een brief krijgt van je moet dat ding terug.
Nou, vind ik vreselijk. Wat is dat voor gekkigheid?
Ja, nou, is blijkbaar ook etiketten.
Maar zijn die lintjes zo kostbaar dat dit...
Nee, je hebt hem in bruikleen. Dat je hebt hem in letterlijk
dat is het idee
wat ze zeggen.
Je krijgt geen lintje. Je
leent een lintje.
Ja.
Je krijgt hem in bruikleen.
Je liest een lintje.
Ja.
Okay. Nee, dat wist ik niet.
En dan hoeft dat voor mij niet meer.
Dus je bent eigenlijk een soort gekozen vrijwilliger om met dat ding rond te lopen.
Oké.
Hey, hebben we nog tijd om er nog eentje bij te pakken?
Ja.
Aaron?
Wil ik er nog eentje op snorren?
Jij er ook eentje op het oog?
Nou, ik vind het wel leuk om vanuit jullie
koken... Maar als jij denkt van, die vind ik eigenlijk wel interessant.
Nee, zeker niet.
Ik heb wel een vraag naar aanleiding van eentje zometeen.
Oké, zullen we die van Aaron eerst doen?
Ja,
ik ga het toch hebben over complottheorieën. Ook ja, omdat uiteraard. Die deed het heel goed op...
Zo fijn dat daar nu een platform ook is. Dat, je, hè, dat hoor je niet in de mainstream media. Dat we daar nu gewoon eens over kunnen gaan hebben dan.
Ja, dit stuk kwam ook uit op HP De Tijd. En dat stond toen op Facebook. En er zijn echt 10 miljoen wappies zijn er boos op geworden op dit stuk. Ja, ze weten zelf niet wat de complot is. Het is allemaal echt gewoon waar. Ze weten niet. En toen ik zo, wauw. Dit zijn gewoon echt mensen die dit liken. En nou, het is heel treurig ook wel. Maar we hebben dus onderzoek gedaan naar hoe ga je om met iemand die gelooft in complottheorieën. Help me man, is wappie. Wat moet je dan doen?
Ja.
Niet in discussie over de feiten, vertelt Kees Vijstra, filosoof, een paar boeken ook over gemaakt, over het thema, want dat heeft geen zin. Je moet het hebben over waarden. Wat ligt eronder? Wat vind je belangrijk in het leven? Als voorbeeld geeft hij de corona-wappie. En die gelooft, het gaat niet zozeer om het geloof in COVID of vaccins. Het gaat erom dat ze geen zin hebben in een lockdown. Ja. En dat ze dat niet willen opgeven. Je ziet het nu ook met die boeren en stikstof. En we zullen het over een tijdje ook weer met andere maatregelen krijgen. Nee, je dit met Oekraïne en het gas. Hè. Het is niet mijn oorlog. Ik heb geen zin in hoge gasprijzen. Het gaat niet om...
Hebben we ook niet, maar dit is nou eenmaal gewoon de uitkomst.
Ja maar dan hoeft het van mij niet meer als het gas nu zo duur is. Ja, nou,
het hoeft van mij sowieso al niet, ik weet niet.
Nou vind ik er niks meer aan, die oorlog.
Hier is het wel lekker warm trouwens.
Ja, wij stoken goed door hier. Ja,
Podimo, die heeft hier gewoon, die betaalt de rekening wel.
Ja, maar ik vind dit wel een hele interessante. Want ik heb ook een aantal vrienden in mijn vriendengroep die dan best wel wappie geworden zijn. En ik vind dat wel moeilijk.
Ja,
want als je het nergens over hebt, dan is het super gezellig. En dan op een gegeven moment, als iemand er ineens uitgooit, ja, die corona bestaat eigenlijk helemaal niet, hè. Dan sta ik met mijn bek vol tanden. Denk ik, wat moet ik nu doen? Ik vind dat wel echt een vrij breed verspreid ding wel.
Ja, ook dat ding over het geloof in reptielen. Wat Baudet een tijdje geleden...
Ik vind het Ike of zo, toch?
Ja, daar komt het vandaan. Er zijn 300.000 Nederlanders die dat geloven. Dat is gewoon meer dan er mensen in Eindhoven wonen. Zeg ik niet dat ze daar... Maar
niet allemaal uit Eindhoven, maar de kans dat er daar ook een paar wonen is best groot.
Dat is wel heftig.
Ja.
Dat is wel gewoon echt een heel serieus issue. Dus het gaat niet om de feiten, het gaat om de waarden die eronder liggen. En daar moet je het gesprek over voeren. En dat herken ik ook wel de keer dat je dan met iemand in gesprek gaat. Mm-hmm. Iemand die ging flyeren voor Forum. Ik liep de deur uit, liep tegen zo iemand aan. En ik ging ook meteen over... de feiten. En dat je communiceert dan niet meer. Het is alleen maar... Ja. Je moet...
Je vindt elkaar daar ook niet in.
Ja, maar er is ook geen vinden.
Nou ja, dus dat kan dus wel door dus te hebben over... wat zijn de dingen die jij belangrijk in het leven vindt? Wat zijn je waarden? Waar gaat het om? En dan kom je op een gesprek over... ik vind elkaar kunnen ontmoeten fysiek heel belangrijk. En dan kan je het over iets anders hebben dan... het topje van die ijsberg, namelijk een lockdown.
Ja. Eigen een manifestatie van die onderliggende waarden.
Ja.
Ah, en je kan het heel makkelijk met elkaar eens zijn dat je elkaar ook liever zou zien.
Ja.
Ja.
Ja, ja en dan krijg je gemeenschappelijke waarden en dan...
En ik denk wel dat het digitaal moeilijker is. Hè?
Ik had hem nog niet gelezen.
Digitaal is een lastige discussie om te voeren bij Facebook of welk platform dan ook. En dat was het advies ook van ga gewoon face-to-face in gesprek. Ja. Probeer dit offline... Want dan kun je elkaar in de ogen kijken en dan wordt het niet al heel snel grimmig of verkeerd geïnterpreteerd.
Nee, ik merk er bij mezelf ook wel eens dat ik af en toe dingen online zeg. Dat ik heel stoer aan het doen ben. Dat ik denk, had ik dit in het echt ook zo gezegd of niet? Dus dat is nu voor mij, en ik pas het lang niet altijd toe, maar dat is wel een soort van check. Zou ik dit in het echt ook zo tegen iemand zeggen of niet? En dat is heel vaak zo dat ik dat niet zou doen.
Ik heb het juist andersom. Dat ik online veel minder durf dan... Ja, je hebt toch wel van... Ik zou best wel grappen die ik op Twitter niet zou maken. Die met vrienden wel zou... Dat je denkt van dat je hem eerder als een appje stuurt. En dan...
Ja. Ja.
Ik heb dat wel eens gedaan. Dat je zo met zo'n Twitterberichtje bezig bent en denkt... Nee, maar die gast die ken ik. Die stuur ik wel even een privéberichtje nou. Ja. Maar ik weet niet, dus misschien ook omdat ik met naam en toename aan Twitter meedoe.
Ja, dat scheelt. Want dan heb je je online masker niet of...
Accountability.
Precies.
Je bent niet Jantje Pietje 8374 met inderdaad. Een mooi vlaggetje erbij.
En vroeger konden tweets nog niet meer gewist worden. Dus dan zat je natuurlijk gewoon voor eeuwig aan vast.
Dat doe ik sowieso regelmatig. Gewoon de hele historie eruit en klaar.
Tegen de cancel. Omdat niet.
Nee, niet tegen de cancel, maar gewoon omdat ik weet niet meer wat ik een jaar geleden heb geschreven.
Ik ga ze niet allemaal teruglezen
of ik het er nog mee eens ben.
Ja, dat is wel waar. Ja. Ja, hoe moet ik dan jou kunnen betrappen op een denkfout van 10 jaar geleden?
Niet.
En je cancelen?
Ik ben nog steeds gewoon niet foutloos. Dus je kan maar waarschijnlijk in een gesprek van een half uur, 2, 3, 4, 5 keer betrappen op een denkfout. Dus doen we het gewoon zo, toch?
Okay. Ja.
Ja, dat is veel handiger.
Maar het is toch wel jammer dat de foute grap een beetje verdwijnt zo van het publieke... Ik wil hier niet Elon Musk gaan hoor, ik wil echt totaal niet.
Nee.
Maar ik merk wel dat ik zelf voorzichtiger ben geworden of zo de laatste tijd. Door,
nee, ja. I'm letting it sink in. Maar nee, ga door.
Omdat je meer wil deugen.
Ja, omdat je toch denkt van ik zou... Omdat je toch heel veel... Je ziet toch vaak van dat iets dan... Dat iemand afgebrand wordt omdat iets wat net over het randje is, kan niet meer. Omdat er iemand aanstoot aanneemt, het een rel wordt... En dat het dan dat je dus veel minder durft of zo in het publiek.
Nee, die snap ik wel.
Iets wat gewoon een grap zou zijn.
Heb je dat gevoel ook echt met comedians? Is een Theo Maassen minder hard geworden?
Ik hoorde dat hij wel heel slecht was geworden in Carré. Maar ja, of hij minder hard is geworden...
Ja, misschien sorry, dat was wel echt een inkopper natuurlijk. Die had ik je niet voor hoeven zetten.
Nee, maar heb je op een gegeven moment niet wel gehad dat er geen grappen meer over Marokkanen in een show van, hoe heet die? De hardste comedian na Theo Maas, maar zijn naam heel even kwijt.
Hans Steel.
Dat hij weigerde daarover te hebben.
Oh, dat zou wel kunnen, maar vinden Hans Steel helemaal niks. Dus kijk niet. Nee, maar ik zie bijvoorbeeld, ik vind Ryan Pandé heel leuk en Stefan Pop en zo. Die zijn wat minder groot. Ik vind dat ook wel leuker en wat vrijer, zeg maar. Maar die zie je ook wel. Voor mijn gevoel in ieder geval meer van tevoren denk van, hoeveel schenen ga ik hier raken? Weet je wel? En dat vind ik op zich wel jammer. Terwijl juist, zij staan op het podium om je er belachelijk te maken.
Ja.
Weet je, dus dan... Is het nu maar, ik ben wit, dus dan ga ik ook andere witte mensen belachelijk maken. Hè?
Maar dan ben ik wel benieuwd of het dan de online schenen zijn of de offline schenen waar die tegenaan trapt. Ja,
daar moeten we het met hun een keer over hebben, denk ik.
Ken jij ze? Kunnen we ze een keer uitnodigen? Of,
Nou, ze hadden zelf een podcast, maar ze zijn al een tijdje gestopt. Maar ik geloof na aflevering 101, dus misschien moeten we ze maar gewoon uitnodigen.
Ja.
Oké. Nee, maar resume, wappies in je kring gaat hebben over waarde en niet over inhoud. Of over feiten, zo moet ik het zeggen. Wel inhoud, want waarden zijn ook inhoud. Maar check.
Ja, maar je gaat elkaar niet vinden.
Nee.
Want mijn feiten zijn niet jouw feiten. En,
alternative facts.
Maar allebei zit je met je hak in het zand. Zeg maar,
hè? Ja.
Ja. Maar dus, ik vind die wel goed. Ik had dat hoofdstukje nog niet gelezen. Dus.
Jij had nog wel een ander hoofdstukje. Waarvan daar wil ik het heel graag even over hebben.
Een hoofdstukje 8 heette Ik zoem me suf, hoe heurt het tijdens een zakelijke meeting? Daar kunnen we het precies over hebben. Maar de achterliggende vraag eigenlijk een beetje. Moet ik hem er even bij pakken, want ik had hem net heel mooi opgeschreven. Hoe moet je omgaan met iemand die tijdens een zakelijke videocall, zeg maar, per ongeluk meer laat zien dan de bedoeling is? En dan bedoel ik, iemand gaat opstaan, maar heeft geen broek aan. Mm. Of zet zijn camera aan als op die wc zit. Er is een ruzie op de achtergrond waar je eigenlijk niks van mee hoort te krijgen. Heb je daar tips voor? Heb je daar al eens over nagedacht? Want dat heb ik niet echt in jullie boekje gezien. Maar nee, dan ben je als degene die ziet, heb je ook een soort van plaatsvangende schaamte.
Ja. Ik denk dat het een beetje vergelijken is met offline. Dat iemand spinazie tussen de tanden heeft of de gulp staat open. Dat je twijfelt, moet ik hier nou wel of niet iets van zeggen. En ik zou denk ik toch altijd wel ervoor kiezen om dat wel te doen op een beetje subtiele manier. En als iemand online inderdaad nog zijn geluid aan heeft en die gaat even naar de wc. Dan zou ik wel inderdaad zeggen, hey, hallo, mogen we meegenieten? Ja. Of wel die ander erop attent maken van, misschien dit even na de meeting oplossen.
Ja. Wat ik wel eens gedaan heb, is iemand gaan muten.
Oh ja, dat is ook slim.
Omdat ik het gevoel had dat hij zelf zijn knop niet kon vinden of het nog niet door had of zo.
Ja.
Ik denk dat ook wel, als je de mogelijkheid hebt, dan is dat denk ik altijd wel een goeie. Iemand anders een camera uitzetten is een beetje moeilijker, denk ik. Dan moet je hem gaan schoppen.
Of eruit... Kan je iemand altijd verwijderen uit de meeting?
Maar ligt aan de meeting.
Hangt vanaf wie de... Nee, dat hangt ook van je software af, toch? In Google Meet is dat volgens mij makkelijker dan in een WebEx of zo. Dan moet je weer de organizer zijn en weet ik veel. Daar heb ik niet zoveel, ja. Niet zoveel kaas van. Maar zo iemand muten, dat was altijd wel eentje die...
Ja, dat is een goeie.
Die ik meenam.
Er komt vast nog wel een zakelijke editie van dit boek. We hebben denk ik meer genoeg, meer stof. Ja, wel omdat we er toch wel behoefte aan hebben, denk ik. Van hoe heurt het na de pandemie?
Of
je nou een camera aan hebt. Ja, als je een videocall hebt, moet je gewoon je camera aandoen. Tenzij je misschien echt 48 graden koorts hebt of de rode hond. Maar het is gewoon echt asociaal als je elkaar niet in de ogen kijkt en niet eens het fatsoen op kan brengen om die camera aan te zetten.
Zo. Niet plassen tijdens het zoomen.
Ja.
Ja.
Is dat hem? Ja.
Ja. Ja. Of je geluid in je camera uitzetten.
Ja,
hem,
Ja. Ja, als dit hem niet wordt, dan...
Niet poepen.
Wederom, hier geldt, zou je het in het echt ook doen? En dus zou jij in het echt in de meeting gaan zitten en dan je capuchon opzetten en niet voor je gezicht gaan houden terwijl je aan het praten bent?
En een zonnebril op of een zak over je hoofd? Nee. Ja. Precies.
Dat is natuurlijk wel een beetje met de pandemie dat mensen niet meer helemaal gewend zijn om zeg maar business casual of zo te gaan. Dus je komt uit je bed rollen en fuck een meeting. Nou, ik ga er wel in en ik hou mijn camera wel uit. Maar dat is, het is gewoon niet netjes.
Nee, het is compleet verlies van decorum. Dat we inderdaad die privé en die zakelijke grenzen zo in elkaar overgevloeid zijn. Dat we dat het de glijdende schaal heel erg snel heeft behaald. En dat we nu weer even terug moeten schalen van wat is nu eigenlijk nog normaal gedrag. Of waardoor breng je de ander niet in verlegenheid. En ik denk als je de kont van je collega ziet, is dat natuurlijk best intimiderend.
Ja, op zijn minst. Ik weet niet.
Ja, vergeet niet dat het ook wel heftig is. Hè. We zijn met z'n allen ineens binnen, wat is het, een maand, dat we met z'n allen ineens thuis moesten gaan werken. Ook mensen die nog nooit een meeting hadden geopend. En ik heb wel het idee, maar goed, dan praat ik vanuit mijn eigen beleving, dat het niet meer aan hebben van je camera, dat echt no-go ook is. Zitten jullie nog wel eens in... Ja, ik weet niet of jullie als schrijvers veel in meetings zitten, maar zit jij nog wel eens in meetings, videocalls, waarbij mensen echt de camera uit hebben?
Ik zit vrij veel in hybride meetings. Dus deels bij elkaar.
Hooggerend of niet? Als er iets kut is.
Nee. Ik vind dat,
hybride.
Nee, ik vind dat eigenlijk best wel heel oké. Als ik heel eerlijk ben. Ik snap dat je knokkens aan het kraken bent om los te gaan. Maar ik heb vandaag twee hybride meetings gehad. Maar wij hebben wel echt een enorm scherm staan en een heel kleine ruimte. Dus dan zit je met 5 man of zo, een beetje aan een tafel zoals wij hier zitten. 2,5 meter hooguit. 5 man eraan en er staat een scherm die is groter dan de breedte van de tafel. Dus de mensen zijn echt wel dichtbij. En ik vind dat best wel goed werken.
Ja?
Maar, even erbij zeggen, ik heb 2 jaar... ongeveer, heb ik niet op kantoor gewerkt.
Oké. Okay.
Dus ik heb een sterke voorkeur voor thuiswerken. Maar ik vind hybride vind het eigenlijk best wel prettig.
Oké. Okay. Grappig, want er verschillen onze meningen heel erg in dan, denk ik. Als er een meeting is en die is hybride, dan ben ik in staat om niet te gaan, zeg maar. Ik vind, je moet of kiezen of je doet het offline of online. Omdat er zo'n, dat is in mijn ervaring, maar zo'n verschil tussen de deelnemers. Dat als ik in de ik zit nu met jullie alle aan tafel en er is ook 1 scherm. Mm-hmm. Dan kan ik net minder iemands lichaamstaal lezen. Ja. En weten wanneer iemand wil gaan praten of wanneer niet. En voor mij resulteert dat in hybride meetings dan heel vaak in dat de mensen op het scherm eigenlijk weinig het woord krijgen en afdriften. Maar misschien dat jullie daar een goede manier voor hebben gevonden. Maar ik merk dat ik dat heel vervelend vind.
Ja, ik heb het gevoel dat het juist heel erg inclusiviteit bevordert. We hebben best wel mensen die bijvoorbeeld thuis zitten met corona. Of gewoon minder ter been zijn. En dan voor 1 meeting naar de zaak moeten komen.
Ja, dat is waar.
Daarvoor is het juist weer een heel erg grote uitkomst.
Eens.
Ik werk nu, de mensen weten dat eigenlijk nog niet. Ik werk nu bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dus ik ben inhuurambtenaar geworden. Daar is het de bedoeling voor het team waar ik in zit, dat elke dinsdag je in principe aanwezig bent. Als je in een van de meetings zit die op de dinsdag zijn. En dinsdag is meetingdag, dan hebben we overleg binnen teams en met andere belanghebbenden. En dat is ook wel fijn om daar te zijn, omdat je kan elkaar toch weer een keer zien. Aan de andere kant, je wordt niet geacht om meer dan 50% van de tijd op kantoor te zijn.
Juist niet, hè?
Juist niet. Nee. Ja, want dan komen we ook in het problemen met het aantal werkplekken. En, dus dat vind ik dan ook wel weer heel grappig. Maar, en we hebben zaken waarvoor je per se op kantoor moet zijn. Dus in het vakgebied waar ik zit, informatiebeveiliging, heb je gewoon zaken die je gewoon niet over de lijn gaat gooien. Nee. Ongeacht hoe veilig die lijn ook mogen zijn.
Mag je dan wel je telefoon erbij hebben tijdens die meetings?
Sommige, ja. Maar hangt er vanaf waar of welke opdrachtgever het is.
Ja, sorry, je werkt natuurlijk niet bij de AIVD, maar ik, ja, dat lijkt me gewoon zo...
Daar zijn de regels anders.
Ja, ja, ja.
Nee, maar in principe de meetings waar ik in zit voor VWS gaat niet echt boven wat heet departementaal vertrouwelijk. Dus binnen het departement is het prima. En ja, weet je, je telefoon. Ja, als jij dom genoeg bent om je telefoon een opname te maken, dan hebben we een andere uitdaging met elkaar. Ja. Ja. Ja, dus ja, dank je voor het antwoord.
Ja,
ja, ik vind het gewoon vooral lastig. Ik heb het nu een paar keer meegemaakt dat er dus iets gebeurde waarvan ik dacht, oeh, dat is raar. En hoe ga je daar dan na zo'n meeting mee om, weet je wel? Dat vind ik toch wel, je voelt het toch ongemakkelijk.
Gewoon iedereen muten.
Maar het is zoals je constant. Zei, alsof iemand zijn ritsprong gekopen heeft of een stuk spinazie tussen de tanden inderdaad. Gewoon even zo van, hey, niet Rob bedoel, maar...
Ja.
Weet je?
Je zit op de wc. Ja. Misschien moet je even niet zoomen.
Oh, hè?
Ja, nee, maar op het moment dat iemand zijn camera aanzet terwijl hij op de wc zit, begint iedereen te roepen. Ja. Dus dan ben je er snel genoeg achter.
Ik wil echt een beetje inhaken op wat jij net zei over die scheiding tussen werk en privé. Dat is een beetje een ding waar we steeds op terugkomen in het boek. Mm-hmm. Dat je uit je bed in een meeting kan rollen sinds de lockdowns. Dat is natuurlijk enerzijds heel fijn. Maar we zijn ook steeds meer gaan overwerken tijdens de lockdowns. En gemiddeld werkt dus... De gemiddelde Nederlander werkt €3.000 over per jaar aan arbeidskosten die gemaakt worden. En voor een groot deel zit dat in appen en mailen buiten werktijd. En het is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen van... Nee, ik doe echt niks buiten werktijd, maar... Dat stapelt zich op. Je rust niet meer echt uit als je er continu bereikbaar bent. En dat heb je weer nodig om creatiever te zijn. En
dat
is ook weer in het belang van je werkgever als je het echt op die kaart wil gooien. Dus probeer ook die scheiding tussen werk en privé als werkgever, als werknemer een beetje te respecteren. Want ja, we hebben ook een soort van burn-out pandemie natuurlijk gekregen. Dat zit ook voor een heel groot deel daar natuurlijk in.
Daarin, ja.
Ja.
Ik had een opdrachtgever die gewoon om 9:00 s'avonds meetings inplannen van 1,5 uur.
En jij was daarbij?
Nee, ik weigerde.
Ik wou zeggen, ik zou...
Nee, ik heb 1 of 2 keer of zo heb ik zelf dan wel ingebeld omdat ik iets nodig had. Maar dan was het gewoon een lijst, ik bel 5 minuten en dan is het klaar.
Ik lig om 8:30 al in bed.
Ja, dat...
En dan moeten we opschieten.
Ja. Ja, nee, dat red ik niet.
Jullie denken misschien dat Randall vandaag niet aanwezig is. Maar na de piep ga je toch Randall horen met een korte commercial. Piep.
Nou, wat jij zegt, Sander. Niet alleen ben ik wel gewoon aanwezig. Ik zit zo lekker te editen dat ik bijna was vergeten... dat ik me ook nog kan omlaten scholen tot IT. Pff, ik moet er zelf niet aan denken. Maar als jij nou zit te luisteren... is de kans best groot dat jij een nerd bent... en wel een switch in je carrière kan gebruiken. En dat maakt Bit Academy, de sponsor van deze show... erg gemakkelijk voor je, want bij Bit Academy maken ze het beste techonderwijs van Nederland toegankelijk voor iedereen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan junior web developer of junior data engineer. En het leuke is, je kunt op je eigen tempo leren en je eigen techvaardigheden van de toekomst eigen maken. Tussen de gemotiveerde medestudenten en coaches die 7 dagen in de week beschikbaar zijn. Dat is dus elke dag van de week. Meer dagen zijn er gewoon niet. Het is ook helemaal gratis als je een stapbudget aanvraagt. En een stapbudget is een subsidie van de overheid die je aan kan vragen om lekker aan jezelf te werken. Ik baal er zelfs een beetje, want voor mij is het stapbudget voor dit jaar al op. Ik ga een cursus stemacteur doen. En als je dit zit te luisteren, dan snap je wel waarom ik die nodig heb. Maar ik denk dat voor veel andere mensen wel geldt, misschien wel voor jou, dat het gewoon leuk is om jezelf verder te ontwikkelen. Of je nou bij je huidige werkgever wil blijven... of gewoon wil blijven wat je doet... of gewoon het roer compleet om wil gooien. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je kunt bij Bit Academy altijd meer leren. Ik krijg coaching van echte goeroes, leren door het zelf te doen... een community van studenten om je heen die bijna net zo leuk is... als de Slack van Met Nerds om tafel. Als je nou denkt, ja, ik wil hier op zijn minst wel even aan snuffelen... het kan helemaal geen kwaad. Ga naar bit-academy.nl om je aan te melden voor een opleiding... of gewoon... even te zien wat er allemaal beschikbaar is. Zoals altijd, links in de show notes. En voor nu, Sander Bijleveld, makker. Ik ben heel erg benieuwd of je eerst de vragen of de ergernissen beet wil pakken. Play!
Oké, dan gaan we nu naar de vragen van de luisteraars. Je kunt...
We hebben ook ergernissen van de luisteraars.
We gaan nu naar ergernissen van de luisteraars. We hebben een heel ergerlijk scharen met fans. En die met luisteraars die hebben hun ergernis is opgepend. Daar hebben we wel om gevraagd. En het lijkt mij leuk om eens een aantal van die ergernissen te bespreken. Kijken hoe herkenbaar zij is en hoe zou je daarmee om kunnen gaan. Als het goed is kunnen jullie ook in het document. Heeft een van jullie al een ergernis gezien waarvan je denkt, die herken ik. Daar heb ik wat over te zeggen. Daar vind ik wat van.
Ja, ik heb de Dennis94 die zegt, wat vinden jullie van de trend tegenwoordig dat mensen altijd oortjes in hebben, zelfs als ze met vrienden aan het praten zijn? Nou, Dennis94, dat vind ik vet dom dat die mensen dat doen. Ik zag vandaag een Van Moofrijder en ik wil niet stigmatiseren, maar het was er wel weer eentje met oortjes in en die stond op een fietspad te wachten tot die kon oversteken. Maar er moesten natuurlijk ook nog fietsen over dat fietspad. Toen dacht ik, ja, jij bent natuurlijk alleen op de wereld. Maakt je niks uit dat er andere mensen zijn. Dat is wat je uitstraalt er natuurlijk mee. En er was een heel grappige beslisboom van Katinka in de Volkskrant over, heeft iemand een psychose of oortjes in?
Oh, die heb ik gemist.
Ja, dat is... Die hangt bij ons op kantoor op wc. En dat is denk ik...
En dan kun je gewoon naar beneden gaan, dan kun je kijken. Psychose of oortjes.
Ja, hij is toch aan het bellen. Ja. Ja, Micha Wertheim heeft ook een show gemaakt waarin hij dit als... Hij doet alsof hij... Of hij heeft iemand aan de lijn en het ondertussen die show. En oh, kom zo bij jullie hoor. Ja, dan zit er gewoon hele... Wel heel grappig. Ja. En Dennis, ik voel je pijn. Hij zegt, laat je me stoppen. Ja.
Heb je nooit schuldig aan gemaakt die een keer een oortje in had? En,
met mensen aan het praten was? Ja. Nee, ik doe het wel uit. Ik vind het wel... En ik denk ook trouwens, dat zou ik in de les van... Het is ook geen wonder dat iedereen fucking gestresst is de hele tijd. Als je de hele tijd indrukken hebt, kan gewoon een stuk fietsen. En dan hoor je andere mensen praten of gewoon geluiden uit de stad of whatever. Maar
scoor je punt voor je Strava?
Nou, je gaat nog harder. toch het kommetje.
We hadden een MNOP-meet dit weekend, op zondag. En daar was het 50 man of zo. En je had best wel een paar mensen die gewoon af en toe even in dat binnentuintje gingen staan. Van, het is gewoon even te veel. Het is gewoon... Want er staat 50 man in twee ruimtes. Dus het is al best wel herrie. En er werd nog computers gespeeld, weet ik veel wat. Je had best wel mensen die af en toe zeiden, ik heb gewoon even te veel prikkels, man. En dat met oortjes in en fietsen. Echt gewoon, ik snap je. Dat je zegt, ja, alleen op de wereld en hou eens op.
Ja. En dat is een andere ergernis die ik hier zie staan van Tante Nel. Mensen die in het openbaar op de speaker een telefoongesprek voeren of een filmpje kijken. Dat is natuurlijk ook echt honds asociaal. Dan nog liever oortjes, hè?
Ja.
Want niet iedereen hoeft te kijken naar het ADE-filmpje van afgelopen weekend. Of de kinderen die nu een chocoladeijsje eten. Hou het inderdaad wel gewoon bij je. Of, het is gewoon heel erg onprettig dat iedereen maar moet meegenieten met alles. Dus ik denk als je daar, net als vroeger, zou je ook niet een videorecorder meenemen en dat op straat gaan afdraaien. Of een Walkman zonder koptelefoon gaan aanzetten.
Ja, met een grote speaker eraan.
Ja, een grote speaker eraan. Dus... je bent in een openbare ruimte. En het gaat ook van hoe leef je samen in de openbare ruimte. En hou rekening met elkaar. En dat is het feit dat het kan, betekent niet dat het ook moet.
Is het niet ook een soort cultureel ding? Dat je volgens mij in Azië dat mensen veel meer gewoon luid op met elkaar aan het videobellen zijn. Ja. Dan dat we nu in Nederland dat doen. Want ik erg me ook groen en geel aan. Hoor, als
dat is
dat
waar.
Doet.
Ja, ik heb ook een vriendinnetje uit Azië die kwam hier eten. En dat was best een goed restaurant waar we heen gingen. En niet café, snackbar, het oortje.
Oortje.
En,
scherp.
die ging ook gewoon even facetimen met haar vriend bij elke gang. En dat is inderdaad meer, juist voor haar was dat een manier om verbindenis te zoeken met het thuisfront. Voor mij was het natuurlijk gewoon een gruwelijke disruptie van het diner.
Oh.
Ja, ja, ik herken. Ik vind het een van de meest vervelende
gewoon
dingen.
Niet bij.
Ik ben echt in staat om gewoon 30 oordopjes van €5 te kopen die in mijn rugzak te doen. En op het moment dat ik er eentje zie, gewoon echt oordopjes naar zijn hoofd te gooien. Ja, en,
ja. Ja, precies. Al net als pepernoten, gewoon oordopjes strooien.
Ja, gewoon strooien inderdaad. Ja.
Liefst met kabel.
Alleen weer niet zo goed voor het milieu dan, maar goed.
Ja.
Oh, wat erg is dat.
Had jij er een gespot?
Ja, Sof. Hoor je nog, Sof. Die zegt, ik heb een ergernis. Mensen die vooraf al zeggen dat ze niks snappen van het hele digitale stuk, maar het ook nooit proberen.
Een heel filosoof.
Ja.
Ja, ik denk dat er ook heel veel angst in zit. Dat het digibetisme ook best een rol speelt. En het aanleren van vaardigheden is niet voor iedereen natuurlijk in een rechte lijn gegaan. Dus ik denk ook af en toe dat we daar iets meer geduld mee moeten hebben. Of dat we oog hebben ook voor hoe de digitale ongelijkheid steeds groter wordt. En bezig moeten zijn met hoe lossen we het met elkaar op. Dat we het ook als een soort van analfabetisme gaan zien. Van hoe helpen we de laag digitaletteren. Ik weet niet hoe je dat zegt, maar
digitaal geletterden.
Ja.
Digibeten.
Ja.
Ja, maar dat is niet helemaal zo natuurlijk. Je hebt wel een bepaalde basis, maar je hoeft niet alles te kunnen.
Nou ja, maar ik denk op het moment dat je digitaal niet meer meekomt in de samenleving, dat je dan een digibet bent, omdat je de skills mist.
Ja.
Om,
ja. Nou ja, laten we niet vergeten, kijk, het is ontzettend moeilijk. Ik wil niet naar jou kijken, Floris, maar ik doe het toch maar.
Doe maar.
Om een DigiD, een app te openen en te scannen en dan nog een keer een code aan te vragen of zo. Het is niet makkelijk, zo makkelijk als een bonuskaart aanvragen.
Nee.
Dus,
maar dat hangt natuurlijk ook, ja, in dit geval, sorry, ik word natuurlijk getriggerd, maar dat hangt natuurlijk ook van het doel af.
Ja.
Nee, maar, ik ben zelf.
Maar iedereen heeft een DigiD weekend nodig.
Ja, ja, maar ik ben zelf van het weekend vastgelopen op mijn mailprovider. Iets wat helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Maar je moet je er ook gewoon echt toe zetten. Je moet echt lezen wat er staat en je moet het dan doen en stap voor stap exact volgen, anders gaat het gewoon stuk.
Ja.
Ja, en ik kan me dus ook voorstellen dat als, in mijn geval, met mijn mail, als dat stuk gaat en ik ben al mijn mail kwijt, dan ben ik van 15 of 16 jaar of zo een e-mail kwijt. Dan denk je ook wel even na van, is dit verstandig om zelf te doen?
Ja.
Dus die snap ik ook wel. En dan is het soms ook wel gewoon heel makkelijk om iemand aan te spreken en te zeggen, hey, jij hebt hier best wel verstand van, toch? Kan je even meekijken of kan je het voor mij doen?
Ja.
Mm-hmm. Nou, wat ik wel herken in Sof's vraag is, wat ik vanuit mijn werk ben ik ook best vaak met mensen in gesprek over techniek en dat ze er niet uitkomen. Dat soms mensen letterlijk niet proberen. Maar wat staat er?
Ja.
Ja. Oh ja, dan zou je dat dan niet eens proberen? Oh ja, dan ga ik proberen. Dus er zit ook een bepaalde angst in. Want heb je wel eens geprobeerd 20 jaar geleden geld over te maken? Dat is echt veel lastiger dan een DigiD aanvragen.
Ja.
Dat is echt wel. Krijg van die boekjes met al je overschrijvingen. En dat was veel moeilijker. Dus het zit niet per se in dat het heel veel moeilijker is geworden. Maar er zit een bepaalde barrière volgens mij. Dat mensen dat heel spannend vinden of heel eng. Of inderdaad bang zijn dat ze iets verkeerd doen, dat het stuk gaat.
Nou, dat heb ik ook nog steeds bij een pakskast in elkaar zitten van de IKEA. Dat doe ik ook liever niet. Maar dat is inderdaad wel hoe jij dat zegt. Gewoon als je het stapje voor stapje doet en je inshallah dat er alle schroeven erbij zitten, dan komt het uiteindelijk wel goed.
Mm-hmm.
En dat is denk ik natuurlijk ook wel bij digitale laaggeletterdheid. Maar dat we inderdaad moeten helpen die angst overwinnen. En dat het ook in Jip en Janneke taal dat uitgelegd worden. Want ja, ik vind een Ziggo router plaatsen, dat gaat ook met.
Dat is ook best ingewikkeld.
Nou ja, wel bepaalde taal of bepaalde. Het zijn al 4 stappen, terwijl het er 20 zijn. En dan is het zo gereduceerd. Dat ik denk, kan wel best iemand meer aan de arm nemen of gewoon een UX-designer dit laten schrijven.
Ja, je ziet ook daar wel dat. Nou, bij Ziggo dan niet, maar bij andere partijen, vooral de wat kleinere, zie je wel dat zo'n handleiding is geschreven door iemand die er verstand van heeft. En vanuit zijn blikveld, en dan komen er ineens ook woorden langs dat je denkt, ik weet gewoon niet wat dat is.
Ja.
En jij gaat er nu vanuit dat ik allerlei dingen snap. Maar geen idee waar je het over hebt. Daarom waren bijvoorbeeld die handleiding van Access for All zo fijn. Want die lieten zelfs de kleuren in de kabeltjes zien. En waarom dat zo was.
Ja, maar dat wil je.
Ja. Ah, ja, ik snap dat wel. Maar het is, ja, blijft een ingewikkeld ding. En hoe ga je met iedereen rekening houden, toch?
Ja.
Nou, dat, ik vind dat wel belangrijk. Want het is de taal, de universele taal. Die we moeten spreken met elkaar. En anders sluiten we gewoon toch een groot gedeelte van de samenleving uit. En ik denk dat ook dat ik over 20 jaar allemaal een soort boomer e-mails ga schrijven en dingen en met mijn muis op het scherm ga zitten. Ja, dat kan ik me best voorstellen.
Ja, equivalent van dan.
Ja, het even, ja.
Dat is alles in de metaverse. En dan,
Ja, maar daar kom ik niet in. Of ik ben er opgesloten in.
Op u zit vast.
Ja. Kom er niet meer uit. Ja.
Wederom bejaardes. Ja. Vast in metaverse. Ja, precies.
Alsof het een lift is. Weet je wel. Ja. Heb jij er ook een gezien?
Ik heb er ook eentje. Ja, en dat zijn er eigenlijk twee. Maar die behandel ik al van, als één. Van La Pantoffel. Mensen die een presentatie geven. En dan nog van alles moeten uitvinden qua schermen en geluid. Dus dat is echt een, nou, dat voel ik. Maar in het vervolg daarop krijg je dan mensen die tips door elkaar heen gaan roepen naar een presentator die van alles nog moet uitvinden. Heb je wel eens in zo'n meeting gezeten?
Ja, zeker.
Oh, dat is echt, dat is huilen.
Nee, dat is de hel. HDMI verlengstukje.
En het wordt het ergste als je dan 2 of 3 mensen hebt die dan, terwijl die niet presentator zijn, die gaan discussiëren over wat de presentator moet gaan doen. En,
dat is de hel.
Dat is meestal op het moment dat ik zeg, ik ga even naar de wc.
Ja.
Maar goed.
Ja, je kijkt elkaar natuurlijk echt letterlijk op de vingers. En dat is natuurlijk zo onprettig. En elke, er is altijd wel weer een verlengstukje wat het niet doet. Of wat dan ook, ja.
Iemand die dan zijn PowerPoint wil sharen en dan tegelijk zijn notes wil zien, maar dat werkt niet.
Ja.
En dan compleet kapot loopt. Ja, dat soort dingen, ja. Je ziet het.
Ik vind het ook nog steeds onprettig bij een Zoom call dat dan iemand zegt, kan iedereen mijn scherm zien? Ja, we oefenen dit al 3 jaar. Ja, dit kunnen we zien. Als jij het kan zien, kan de rest het ook zien. Ja,
kan iedereen me horen?
Ja.
Die hadden we vandaag in zo'n call, dat iemand zei, kan iedereen me horen? En wij allemaal stil en gewoon. Ja, nou, moet je dan?
Het is toch ook wel een soort van relaxte ijsbreker. Ik zeg het ook vaak van, als ik dan met een vreemde voor het eerste gesprek heb, ik zeg, ik kan je zien en ik kan je horen.
Ja.
Wat natuurlijk super raar is, maar dat zou ik niet zeggen. Ik kan je zien en ik kan je horen. Ik hoop het wel, weet je wel.
Ik voel je.
Maar toch is het een soort, het geeft ook houvast. Hè?
Precies, ik vind het ook best wel iets voor te zeggen. Ja. Maar etiketten, dat het wel zo is dat je het altijd even vraagt. Je altijd maar, kunnen jullie maar horen?
Ja, dat is ook zo.
Dan breng je iemand niet in de verlegenheid om te zeggen, je praat zo zacht en ik ben een beetje doof. Je neemt ook wel iets van, dus ik doe dat namelijk wel altijd. Dus ik voel me heel erg aangesproken.
Ja, ik ook.
Altijd van, kan iedereen maar goed verstaan. Ja. En
dan krijg je die lolbroeken.
Maar ik doe het offline ook hoor, dus dat scheelt.
Ja.
Hoor je, ik zie je, voel je.
En ik wil wel gezien worden en gehoord.
Dank voor je aanwezigheid.
Ja. Ja,
je mag er zijn.
Voel je aanwezigheid. Ja.
Okay.
Maar die was voor mij heel herkenbaar en dus voor jullie ook. Heeft er nog iemand eentje gezien die we eens even lekker kunnen en waar we los op kunnen gaan?
Ja, ik vond mensen die in de trein hun muziekopstandje gehoorbeschadiging zetten op hun oortjes, waardoor je lekker kunt meegenieten, vraagt Axel Keuler. Maar Axel, je kan er dan ook niet echt iets van zeggen, want iemand heeft al oortjes op. En ik heb het ook in een coworking gehad en dan de drempel is zo hoog om dan te zeggen, hey gast, je oortjes staan zeg maar echt super hard, want
hij heeft al rekening gehouden.
Ja.
Nee, dat moet je gewoon doen. Ik heb wel eens in de trein of zo heb ik dat wel eens gehad dat ik zei, ik zit met iemand te bellen en die vraagt zich af in welke discotheek ik sta, man.
Ja.
Weet je? En dat ze zeggen discotheek, wat is dat? Dan weet ik ook hoe laat
discotheek.
Het is natuurlijk.
Ja.
Maar nee, maar dit.
Oké, zoomer.
Ja, inderdaad. Oké, zoomer. Ja. Maar nee, maar dus dat mensen. Maar dat. Dat kan je dan wel zeggen. Dan heb je een mooie ijsbreker en dat is nog wel grappig. En ja, vaak is de reactie dan van, oh sorry man, ja, daar had ik niet door. Het is gewoon lekker muziekje. En soms zeggen ze gewoon van, hou je bek, krijg de ziekte. En,
kan je niet vragen wat voor playlist ze luisteren, dat je dat die ook wil?
Ja, ik voel me altijd zo'n aansteller. Ik voel me als in zo'n stilteruimte, sommige kantoren hebben een stilteruimte, echt te gek. En Dan voel ik me echt wel een soort Surt Piet. Als je dan dus...
Doe je dat dan in een stiltecoupé? Als iemand daar gaat praten, ja, zeg je daar dan wat?
Ja, dat ben ik.
Ik had voor het eerst een eerste klas kaartje gekocht. En toen, want ik dacht, ja, dan kan ik gewoon toch 2 uur werken en zo. En toen was iemand keihard aan het bellen en in een taal die ik niet verstond. Dus ik kon ook niet gezellig meeluisteren. Nee. Dus toen zei ik wel, ja, sorry, het is een stiltecoupé. En toen was die jongen toch vertrokken. En toen voelde ik het toch als overwinning. Want ja, ik
doe dat dus ook altijd.
Ik vind het heel erg diva-achtig.
Nee, helemaal niet. Nee, stiltecoupé. Ja. Maar ze hebben het nu ook iets aangepast in de trein. Want voorheen, altijd als je dat dan zei... dan kwam er zo'n discussie over wat dan stilte is. Ja, nee, maar we praten ook zachtjes. Het is niet praten.
Nee, dat
maar het
is waar. Oh ja.
Maar ze hebben het nu volgens mij aangepast dat er echt staat stil is stil. Of iets in die trant. Want anders ging je altijd die kant op.
Ja.
Zie je het als een bibliotheek.
Volg je op. Hebben jullie ook wel eens meegemaakt dat iemand denkt dat hij zijn oordopjes op heeft. Maar die oordopjes zitten niet ingeplucht.
Dat is hilarisch.
Nee, niet echt. Maar we hebben wel een voorbeeld in het boek van iemand die... een werkpresentatie moet geven, maar per ongeluk nog een film aan had staan in een browser die duidelijk voor privé doeleinden bestemd waren. En daar heb ik een tip. Dus waar een collega die heeft dat meegemaakt. Maar dit heb ik niet. Heb je dit? Ik ben benieuwd.
Ja, ik heb dat wel gehad hoor. Dat je dan in een werkruimte zit en het meest dubbel was. Ik had mijn muziek op oor. Ik was daar als stagiair. Het is echt al heel lang geleden. En ik deed altijd mijn oordopjes op. Dat was eigenlijk niet nadat dan dat je daar met je oordopjes ging werken, want je moest bereikbaar zijn. Toen had ik een ander collega en dacht, oh, dat is mooi. Hij doet dat, dus dan kan ik het ook doen. Maar dat was dus een beetje een digipeet. Dus die deed dat telkens. En dan had hij zijn oordopjes niet goed doorgedrukt. Oh. Zeg maar. Je moet altijd dat klikje doen.
Ja, dat klikje.
Ja, ik was de stagiair en een beetje vervelend. Hij kreeg op een gegeven moment wel op zijn donder dat hij dat het gebeurde niet één keer, maar het gebeurde een aantal keer. Dat hij gewoon niet door had dat zijn oordopjes er niet goed in zaten. Dus
Nou ja, het doet me denken aan dat je het dan 20 jaar geleden tof ging doen. En dan deed alsof je ging bellen.
En dan
maar dan werd hij gewoon echt gebeld. Dan.
Die is zo mooi.
Kunnen we bijna niet meer voorstellen.
Nee hè? Zijn we toch wel digitaal vaardiger geworden met z'n allen.
Ja.
Veel een hoop.
Ja, of we er iets mee op zijn.
Wij komen er wel.
De digivaardigheden.
Ja. Gaan we naar de vragen van de luisteraars?
Is goed. Ja. Ik denk dat het een ergernis is die we allebei hebben, dat kinderen vaak worden ingezet op social media om likes te scoren. Ja. En dat gaat van LinkedIn tot en met TikTok tot en met Instagram. En dan heb je de
familievloggers.
Familievloggers, precies. Dat is de hel op aarde in het spectrum. Maar ook steeds meer op LinkedIn, dat de LinkedIn-influencers of de vaders die zeggen, ja, ik heb zo'n prachtige wandeltocht met mijn kind gemaakt dit weekend. En dat is pas leiderschap.
Leiderschapskwaliteiten.
Inderdaad.
Ik krijg dan echt rode vlekken.
Ja, iedereen. Nou ja, of aan deze tafel, denk ik. Maar je ziet het toch wel heel veel. En dat echt exploitatie van beeld en van... gewoon eigenlijk de narrative van je kind als narrative is iets heel iets wat bont en blauw ergert.
Kunnen
groen en geel.
Iets tegen doen tegen die familievloggers?
Cancelen? Nee.
maar als jij kind acteur bent, dan mag je maar zoveel uur per week werken.
Ja.
Maar is een wandeltocht met je vader dan werk? Hè? Als je vader er vervolgens een vlogger op staat op LinkedIn.
Voor hem blijkbaar wel.
Ja, precies. Ja.
Nee, maar als je kijkt naar de meest bekende en de grootste, zijn de Bellinga's. Dat is een familie uit ergens in Zwolle. Vader, moeder, kinderen, konijnen, huisdieren, you name it. Alles wordt meegenomen. Elke dag een half uur of 3 kwartier of whatever het is. Fucking lang. Ja. Die kinderen die zijn vanaf hun geboorte tot nu elke dag... met hun harsjes op YouTube.
Zonder toestemming van die kinderen.
Maar ze weten ook niet anders.
Nee.
Dat is je leven.
Ja, dat is je leven. En dat is vreselijk als je denkt wat er later gebeurt met die beelden. Of dat überhaupt gewoon al die kinderen misschien wel spijt
Truman Show-achtig.
Precies. En het is inderdaad gewoon arbeid. Of je nu inderdaad 2 minuten in een campagne speelt of een half uur elke dag op een vlog, ja, dat is gewoon arbeid.
Ja.
En daar moet gewoon veel duidelijkere online kinderrechten voor komen.
Ja, YouTube heeft nu wel gezegd dat ze dat soort dingen gaan demonetizen.
Hm.
Als je het heel erg ook op kinderen richt en er zitten kinderen in of zo, ik weet niet meer precies hoe dat zit. Dus daar ben ik wel voorstander van. Maar ja, je ziet dus nu weer allemaal product placement en dan verdienen ze het zo wel. Dus je hebt zo'n een duo hier uit Amsterdam die vloggen. En die gaan echt gewoon 4 keer per week naar de McDonald's. Want ja, ze hebben een deal met de McDonald's.
Nee joh.
Ja.
Wauw.
Ja, dat je echt denkt, zo, doe even normaal man.
Ja, heftig.
Ja, vind ik wel heftig.
Ja, ik ook. Inzetten, dus vooral op LinkedIn dat je dat veel ziet, of niet?
Ja, natuurlijk ook TikTok en Instagram. En dat zijn echt bijna betaalde partnerships. Maar ja, dan is het nog eigenlijk bijna zuiverder, omdat je het weet waar die ouders het voor doen.
Ja.
Dan om maar wat domme likes te scrollen op LinkedIn. En wat hashtags te verzamelen, ja.
Daar ben ik sowieso allergisch voor 90% van de content op LinkedIn, hoor. Dat is echt...
Ik stuur deze week, gisteren een ding door op LinkedIn van een vrouw die was moeder geworden. En die had daar toch echt een brug geslagen tussen het moederschap en ondernemerschap. Want als er geen rust is, dan voelen ze de kinderen / klanten. Ze voelen dat aan.
Ja,
ik had echt met haar erbij getrokken.
Ik had echt een wijnvlek. Dat was gewoon niet eens meer een rooie vlek in mijn nek.
Wow, ik snap het heel goed dat als je kinderen krijgt, dat je er trots op bent. En dat je ook nog iets moet je met je personal brand misschien, maar...
Er zit geen managementverhaal in.
Nee. Niet alles is content, hè? Ja. Kom op.
Nee, maar ik vind het wel lastig, want ik heb nu wel met de boekpromotie dat ik dingen wil posten. En dat ik denk, oh ja, dit is cringe. Of dat je wil ook niet zeggen, met trots presenteren wij.
Nee.
Want dan word je onderwerp van je eigen cliché, maar... Ja, je wil wel gewoon waarde toevoegen aan je netwerk.
Vind ik LinkedIn waardig. Maar ik word wel een beetje moe van constant het verhaal van de weg die mensen hebben genomen naar de meest succesvolle baan die ze nu hebben. Zeg maar. Van ben ooit begonnen op de -3 school en kijk waar ik nu sta. Foto, diploma erbij. En dat verhaal, dat zie je letterlijk. Nou, in een examenperiode zie je dat, ik denk 20 keer per dag voorbij komen. En dat
vind ik eigenlijk nog best aardig. Om een weg te zien of zo. Of wat iemand heeft geweten of een soort persoonlijk verhaal. Maar... Ik storm me meer aan al die weekenddingen.
Dit is mijn werkplek. Ik heb dit uitzicht. Dat is Instagram. Ja. Kom op.
Wij gaan door naar vragen van de luisteraars. Ja. We blijven hangen in deze ergernis. En dat snap ik heel goed. Want ik voel hem ook. Maar ik ga als eerste Floris vragen om een ontzettend leuke vraag van de luisteraar uit te zoeken. Die vervolgens aan jullie gaat vragen.
Ja, komt ie aan. Ik ga Dennis, 94, nogmaals... vorige keer heb ik hem niet gebruikt, dat was Aaron. Die zegt, nog iets leuks gekocht op Black Friday?
Zeker, een elektrisch droogrek.
Oh, wat leuk.
Ja, die had ik niet zien aankomen. Dus wat moet ik me daarbij voorstellen? Zit er elektrische verwarming in? Vouwt die automatisch uit? Vouwt die automatisch ook je kleren op? Sorteert hij je sokken?
De upgrade zijn. Dat zou allemaal een upgrade zijn. Nee, het is eigenlijk een klimaatversie. Of klimaatneutrale versie van een droger. Dus er zit een verwarmingje in.
Mm-hmm.
Dus je kan hem zo openvouwen. En dan zit er een verwarmingselement in. Je moet hem natuurlijk wel op elektriciteit aansluiten.
Je hebt wel groene stroom nodig als je hem echt klimaatneutraal wil hebben.
Nee, ja, inderdaad. Als je er een föhn op zou zetten. Maar ik heb hem nog niet in huis. Maar ik ben gewoon. Ik denk dit weekend warme handdoeken.
Je zit er te verkneukelen.
Ja.
Wat leuk. Ik ben wel benieuwd.
Ja, toch?
Ja, Aaron, heb je nog maar...
De broek die ik nu aan heb ik gekocht op Black Friday.
Nou, nee, die zit voor mij.
Ga staan.
Kijk nou, Grey Friday. Ja,
dat is wel een kek broekje, hoor.
Ja, dus...
Ja, dat is een
dat was het. Ja.
Ja. Jij zo?
Jullie?
Ja. Ik heb eindelijk een abonnement op Headspace is afgesloten.
Oh, okay.
Dat was met 50% korting.
Leuk.
Ja. Ik heb het bij mijn werkgever aangegrepen om te roepen van... zou je dit niet doen voor al je medewerkers? Maar dat dat was niet zo.
Toen zagen ze de prijs en zeiden ze, nee.
Nou ja, het gaat om, wat is het? Het was nu €28 voor een jaar.
Zo.
Ik dacht, ik ga dat gewoon eens even proberen. Ik vind het belangrijk dat ik wat meer ga nadenken over mijn mentale gezondheid. En dan vond ik dit wel een goede eerste stap. Dus ik ben nu net begonnen. Ik ben een beetje aan het leren mediteren. En dat vind ik tot nu toe erg leuk. En kijken of ik dat een beetje kan volhouden. Zonder dat ik heel erg vol in die gamify trap. En dat ik straks niet meer op mijn werk kom. Omdat ik de hele dag aan mediteren ben. Om punten te scoren in Headspace. Dus precies. Ja. En jij, Floris?
Headspace.
Heb je ook die...
Natuurlijk heb ik Headspace.
Oké. Okay.
Moet
je er nou nog over nadenken?
Ik zit echt te denken van... Hebben we nog iets tofs gedaan? Ja, wasmiddel, man. Weet je, dat was het. Gewoon letterlijk bij de Albert Heijn. vijf voor de prijs van twee of zo. En mijn vrouw die kwam thuis en die zei, kijk, ik heb €85 korting.
Zo.
In de bonus. Ja, maar ja, ze had wel 10 van die flessen gekocht. Dus ja, dan... maar of weet ik veel hoeveel, maar superveel. Nee, we hebben niet echt interessante...
Het is echt het minst rock'n'roll rondje wat ik ooit heb gehoord. Van echt droge handdoeken naar wasmiddel, naar meditatie, heb naar je fucking spijkerbroek.
Ja.
Ja.
Kan iemand hier nog even iets...
Ik zou graag willen zeggen dat ik een nieuwe auto heb gekocht of zo, maar dat is gewoon niet zo.
Echt vette gadgets. Nee, gewoon een droog lek. Ja, maar dan duurzaam.
Ik haal mijn liefde niet meer echt uit gadgets of zo. Dat is echt een beetje...
Nee man, ik voel me een fucking boomer. Ik kreeg mijn eigen e-mail niet eens meer ingesteld. Kom op.
Bezorgen weet je niet te vinden.
Dat ging ook fantastisch.
E-mail doet het niet.
Ja. Stond op zich maar... Ja. 20 huisnummers verderop, dus dat viel wel mee.
Heeft een van jullie een vraag gezien waarvan je denkt, die vind ik echt, die moeten we nu behandelen?
Dat wat hebben wij gemist tijdens de meetup? En dan is de meetup denk ik de boekpresentatie.
Ja, nee, dat is een goede vertaling. Ja, dat mag.
Ja? Er zijn twee mogelijke vertalingen. De eerste vertaling is dat wij 3 dagen geleden met de hele Met Nerds om tafel een meetup hebben gehad.
Alleen het clubhuis.
De tweede is dat het een interessevraag is.
De negende of zo was het, toch?
Ja.
Jullie boekpresentatie.
Wow, sorry.
Nee, helemaal niet. Ik vind het juist heel leuk. Vertel eens over je boekpresentatie. Ja. Dat hebben we gemist.
Nou, dat was het was een hele leuke mix van... We hadden een nachtburgemeester die vertelde over privacy in de club. Dus dat er mensen zijn die nog gewoon in de kast zitten of anderszins zich door de week anders niet durft uiten. En in een club wel. Maak er allemaal foto's van de video's. Dat is ongemakkelijk.
Disco danser arrest, geloof ik, toch? Dat is een van die bekende rechtszaken qua portretrecht die daarover gaat. Oh. Iemand die gefotografeerd is in een gay club. Vervolgens op een poster is beland. En aangaf, mijn werkgever weet dat niet. En dat is ook disco danser arrest heet het. Volgens mij hoor, uit een ver verleden. Maar, sorry dat ik je onderbreek.
Nee, ja, goed verhaal.
Ramon de Lima. Was het Ramon de Lima? Ja, ik moet het googlen. Ik wist het niet meer.
Ja. Ja.
Ik had de vorige nog enigszins helder. Maar die heeft een mooi verhaal verteld.
Ja, die had een heel mooi verhaal over dat je dus eigenlijk geen foto's of video's hoort maken in een club als je uitgaat. Want mensen hebben daar de vrijheid nodig om te zijn wie ze willen
zijn. Geen openbare ruimte.
Ja, maar er zit natuurlijk wel iets in van, ik ben met mijn besties en we hebben het de time of our life. En dan gaan we hier een selfie maken voor onze followers en friends. En dat is
Insta-vacation.
Ja, dus dat is wel zo'n goede spiegel. En we hadden Kees Zwijstra over complotten. Dat bruggetje tussen het nachtleven en complotten is natuurlijk snel gemaakt.
Mm.
En we hadden Lisbeth Rasker die onder meer vertelde over online daten. En over dat je geen penvrienden moet worden. Dus voor alle singles out there die nu aan het appen zijn, spreek af. Dat is het advies. Ga niet te lang. Ja,
in principe soort van zo snel mogelijk, toch?
Ja niet meteen, denk ik.
Nee, maar hooguit een paar dagen.
Ja. Dat is de.
Ik heb wel eens eerder gelezen dat als je dan. Ik geloof dat de cut-off op 8 dagen was of zo, als ik dat goed heb onthouden. Maar als je al 8 dagen met elkaar aan het appen bent, elke dag, weet je wel, soms ook een paar keer per dag. En je hebt nog niet gezegd, zullen we ook afspreken, dat het niks meer gaat worden.
Ja.
Of nou ja, dat de kans heel klein wordt.
Ja. Oké, dat wist ik.
Ja, dan zit je eigenlijk al in de friendzone.
Ja.
Zoiets las ik. Ik dacht, oké.
Ja. Hoe was jullie meetup?
We hebben geen interessant verhaal van een nachtburgemeenschap. Maar het was wel heel leuk. Het was echt heel gezellig. Het was eigenlijk een groep vrienden die bij elkaar kwam. En van de gelegenheid gebruik maakte om gezellig met z'n allen wat te drinken. Een potje weerwolven te spelen.
Mario Kart. En wat andere games. Ja.
Dus het was erg geslaagd. Het was echt erg
waar
leuk.
Waar was het?
Het was in Utrecht en het was in het kantoor van twee van onze trouwe luisteraars.
Les en Koen.
Nou, die hebben ondertussen volgens mij 6 keer alweer in de...
Als ik wist hoe hun bedrijf heette, had ik ze nu ge...
Gio... Nou...
Ik weet het niet.
Dus in de show notes. maar was erg geslaagd. Het was echt erg leuk. En mochten jullie volgende keer tijd hebben, dan...
Leuk.
Ja, kom langs.
Ja.
Echt leuk om te doen. En... Weerwolven is echt...
Ja.
Is leuk.
Ja. Glashard liegen.
Ja.
Maar echt holy crap dat je iemand zit aan te kijken... en dat je denkt, ik weet gewoon wat jouw rol is. En je zit zo hard te liegen... en mensen recht in hun ogen aan te kijken. Ah, zo knap.
Ja, heerlijk.
vriendschappen gewoon van tientallen jaren gewoon kapot zien gaan in dat spel.
Ja, ja, nou, dit weekend niet, maar ik heb echt wel jankpartijen gezien hoor, door Weerwolven. Echt waar.
Ja.
Mooi.
Die van Jorn wou ik nog doen. Kan dat?
Dat kan nog net. Ja hoor.
Oké. Okay. Dus Jorn schrijft, hoe zien jullie deze digitale ergernissen voor jullie in de toekomst? Laten we zeggen, vanaf het moment dat er echt alleen nog maar mensen zijn die met computers opgegroeid zijn. Ga ik over 50 jaar van mijn kleinkinderen een face with rolling eyes krijgen, omdat ik mijn home automation nog in Python probeer te doen?
Ja, ik denk wel dat...
Niet in te schatten, toch?
Ja, nee, maar de kern van etiket is natuurlijk dat het echt wel en universeel is, maar ook gewoon wel over meerdere generaties heen gaat. Dus ik hoop wel dat dit na 30, 40 jaar nog relevant is. Net als we weten hoe we met mes en vork eten en waar het broodje ligt. Ik twijfel er nog steeds aan hoor. Het gaat er op een gegeven moment wel om dat we met z'n allen een raamwerk vaststellen waarin we bepaalde omgangsvormen hebben. En dat is de poging van natuurlijk deze gids. Dat dit meer structuur en houvast gaat bieden. En dat we over bepaalde dingen gewoon niet meer hoeven te twisten. Dat ze asociaal zijn. Mm-hmm. Dus ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat dit over 30, 40 jaar nog wel relevant is. Ja. Natuurlijk zullen er andere subgenres zijn waar we moeite mee hebben met inderdaad. Of er is ongetwijfeld zijn er 20 nieuwe social media kanalen. En is alles weer vervangen. Ja. Dus ja, natuurlijk krijgen we rolling eyes als oudere generatie. Denk ik inherent aan de oudere generatie. Krijgt altijd rolling eyes.
Moeten we trots op zijn eigenlijk.
Ja. Dat,
een etiket is inherent aan de techniek. Dus ik zit even te kijken. Ik denk dat het tijd wordt voor onze tips.
Let's go.
Aaron, had jij een leuke tip voor onze luisteraars?
Absoluut. Toen wij aan het corresponderen waren over deze uitzending, was ik De Laatkomer aan het lezen van Dimitri Verhulst.
Mm-hmm.
Mijn lievelingsauteur. Ik ben echt een beetje bij hem thuis gekomen. Ik dacht dat ik gek was als enige op de wereld, maar hij ook. Dat scheelt. En het is een heel mooi, cynisch, bitterzoete manier van schrijven. En een bakfiets noemt hij bijvoorbeeld. Een voertuig waarmee je als eerste je kinderen een kruispunt opduwt.
Goed, ik heb letterlijk dit verhaal met hoog en bij laag verdedigd op de meetup waar we het net over hadden. Oh, dat joh. Ik zo'n hekel heb aan bakfietsen. En dat ik dan denk, ja, dat is toch helemaal niet... Nou goed, dankjewel. Ja. Sorry, ik ben heel blij.
Heel mooi schrijf ik toch?
Ja.
En, maar niks tegen bakfietsrijders hoor.
We hebben het erover gehad, hè, tijdens de meetup.
We hebben het er absoluut over gehad. Ik heb zo'n elektrische bakfiets. Ja.
Het zit nog onder de Van Maf. Maar, dus De Laatkomer. Ik vind de nieuwe boeken van Dimitri Vuls wat minder. Dit is een oude werk. En het gaat over een man die doet alsof hij seniel is. Of alsof hij aftakelt, oude man. Omdat hij gewoon klaar is met zijn vrouw. Hij heeft het helemaal gehad met haar. Hij wil gewoon in een tehuis terechtkomen. En je krijgt dat mee. Dat is heel grappig. En toch een beetje een linkje. Ik hoop dat hij niet gezocht is naar het boek. Er zit ook een opdracht in van durf te leven. En durf autonomie te kiezen voor een autonoom leven. Hoe we ons leven weggooien met alleen maar schermtijd. En alleen maar keuzes laten maken door een algoritme. Hij heeft nooit durven zeggen, ik wil niet meer bij die vrouw zijn. Ik ga er weg. Misschien durven wij ook niet altijd meer te kiezen voor een leven buiten. Die gemakkelijk... dus dat is de... Maar het is gewoon echt ook heel grappig. De Laatkomer.
Heel tof.
Gaat lezen.
Gaan we lezen. Ja. Mijn tip van de week is White Lotus. Van HBO. Wel, het bestaat natuurlijk al een tijdje. Maar nu net is het tweede seizoen uit. We zijn nu bij aflevering 5. Het is niet te bingen, want elke week is er nog op maandag een nieuwe uitzending.
Zoals het hoort.
Precies, zoals het hoort. Je kan je echt nog verheugen. Ik vind het een fantastische serie. Veel beter dan serie 2. Waarom? De karakters zijn leuker. Ze ontwikkelen zich sneller. Er zit veel meer dynamiek tussen de hoofdfiguren. En er is één tech-koppel uit Silicon Valley. Wat toch wel heel erg veel aandoet aan
ik ken het
van
helemaal
mijn vrienden.
Niet. Wat is de synopsis? Waar gaat het over?
De synopsis is, in serie 2 zitten ze allemaal een week lang op een...
Wie is ze?
De hoofdrolspelers. Dus eigenlijk het gaat over een hotel. Mm-hmm. En daar filmen ze de hotelgasten. En dat is een vader en een opa en nog een zoon. Twee Italiaanse prostituees. En dan een koppel uit Silicon Valley. Die nog dan een Bitcoin entrepreneur mee heeft. Als, nou, dat, ja, het is een vriendengroep. En nog wat andere randfiguren. Het is gewoon heel erg leuk en grappig. Maar ook wel bitterzoet. Omdat je ook, het gaat ook gewoon best wel over de mores en de ethiek binnen die steden. En ja, de helft gaat vreemd en de andere helft weer niet. Dus er is ontzettend veel te kijken. Het is heel erg mooi gefilmd. Ook op een Siciliaans eiland. Het is echt prachtig. Maar de andere andere die ik wilde tippen, als je toch een abonnement neemt op HBO, is het een BBC-serie, This Is Going To Hurt. Het is van een geschreven door een Britse gynaecoloog die later komiek is geworden. En die over zijn tijd bij de NHS, bij de gynaecoloog, als gynaecoloog een boek heeft geschreven. En hij beschrijft gewoon hele absurdistische situaties die wel in het echt zijn gebeurd. Heel aangrijpend, heel erg wrang, maar prachtig. En met een speciale muziek, gecomponeerd door Jarvis Cocker. Het zijn 6 afleveringen. Het is huilen. Ja, het is heel emotioneel, maar het is echt prachtig. Okay. En ook heel grappig wel.
Okay.
This Is Going To Hurt.
This Is Going To Hurt, ja.
Ook de soundtrack van White Lotus is ook heel mooi thuis. Het is echt episch.
Ja?
Ja.
Ik ben het even aan het retweeten. Ja.
Thumbs up.
Ja.
Okay, ik heb er 2 meegenomen. Ik heb een Jur-tip, een Netflix-tip. Dat moet niet gek worden, hè? Jur geeft altijd Netflix-tips en ik YouTube-tips. Op Netflix heb je een serie die heet Wanted. En dat is natuurlijk super irritant, want er zijn 7 series die Wanted heten. Maar dit is er eentje over 2 dames in Australië die vanwege schier toeval getuigen zijn van een misdaad. Mm. En met elkaar belanden en op de vlucht zijn voor politie. Wat ik er heel leuk aan vind is dat het soms heel snel is en soms heel langzaam. Dat het 2 hele verschillende vrouwen zijn in personage, zeg maar. Maar ook dat het niet van die typische actrices zijn die altijd net een beetje te mooi zijn voor wat ze doen, weet je wel. Mijn vrouw is nu aan het kijken, is er niet van weg te slaan. Mm. Ik had hem zelf al gebinged, dus dat was een beetje vervelend voor mij. maar nee, ik vind hem gewoon heel goed. En het is... Soms is de serie ook heel amateuristisch. En dat is eigenlijk wel weer heel goed. Dus daardoor is het heel krachtig. En soms is juist wat ze laten zien, dat wat de politie doet of wat zij doen, dat je denkt, jezus, wat ga je nou doen? Maar dat je als je er heel even over nadenkt, denkt, ah ja, maar dat is eigenlijk best wel logisch. Weet je wel? Dus het is niet, het lijkt wel minder gescript of zo. Minder smooth, minder glad. En dat vind ik echt wel heel cool eraan.
Leuk.
Volgens mij zijn het 3 of 4 seizoenen. In ieder geval de eerste 2 zijn heel goed. Daarna krijg je wel door dat ze een klein beetje gaan zoeken. Maar ja, dat is wel vaker. Een serie wordt meestal geschreven op 1 verhaallijn. En die moet dan ineens langer. En dat merk je hier ook wel een beetje. Maar het is nog wel goed. Maar het is gewoon iets minder goed dan daarvoor. En ik heb nog een 2e tip. En die had ik al eerder gegeven. Maar hij is gewoon veel te goed. Fred Again, Boiler Room. Ga hem luisteren. Als je het nog niet hebt gedaan, shame on you.
Mooi.
Sander.
Nee, ik heb 1, eigenlijk 2 tips deze week, maar Headspace heb ik nu al uit de doeken gedaan. De tweede tip die ik heb is een film die ik van de week in de bios heb gezien. Dat is een film die is al zeker 20 jaar uit. Ik denk misschien wel langer. En de film heet The Last Waltz. En het is eigenlijk een concertregistratie van The Band. Ik weet niet, kent hier iemand The Band? De Band is een collectief van artiesten, is een band die zichzelf op een gegeven moment The Band is gaan noemen. En die zijn dus eigenlijk bij heel veel bekende acts uit de 60's. Dus allemaal Bob Dylan, Eric Clapton, allemaal hele grote namen. Muddy Waters, zijn zij de band geweest. Ze hebben op een gegeven moment na 18 jaar besloten, wij gaan stoppen met het tourleven. We gaan de band opheffen, want nou, we zien om ons heen dat toch met verschillende mensen, dat het geen way of life is, dat niet goed afloopt. En er is een concertregistratie van hun laatste concert, Last Waltz, gemaakt. Waarbij ze al die artiesten ook hebben uitgenodigd. De documentaire is gemaakt door Martin Scorsese. Mm. Ook echt wel een serieuze naam.
Prima naam.
En dan zie je dus Muddy Waters, Neil Young, Van Morrison. Eric Clapton, Neil Diamond, Bob Dylan. Die daar allemaal langskomen om hits te spelen met hun als band erbij. En Het is niet eens helemaal mijn muziek, hè, want ik luister nooit naar dit soort muziek. Maar de pure joy op het podium is heel leuk om te zien. Er zijn ook wel echt een aantal compleet out of their mind, zeg maar.
Moet ook.
Dat is echt wel een beetje heroïne out of their mind, zeg maar.
Oké, iets meer out of their mind dan out of their mind. Ja?
Zo moet je niet helemaal willen zijn. Maar het is heel fijn om te zien dat er geen camera's in het publiek zijn. Dat er oprecht passie op het is. Dat het ook niet te gelikt is. Dus er zijn niet genoeg microfoons aan het einde. Dus dan komt iedereen op het podium en gaat iedereen gewoon zingen. Terwijl het ook vaak voor niks is, want er staat geen microfoon, weet je wel. Maar het is wel ontzettend goed, ook muziek. En ik vond het ontzettend leuk. Hij is niet te vinden op de streamingdiensten.
Dus je moet hem even kopen.
Je kunt hem kopen via bijvoorbeeld Bol of naar een van die andere grote toko's.
Hoe kwam Link. Je erbij dan? Hoe heb je dit ontdekt?
Ouders die vaak naar kino gaan. Dus een van die alternatieve bioscopen in Rotterdam. En daar werd hij getoond. Speciaal voor Thanksgiving. Doen ze volgens mij ieder jaar. En die zei, je moet echt mee, want dit is een hele belangrijke.
Leuk.
Ja, dus ik vond hem erg tof en ik zou hem je aanraden als je hem nog niet gezien hebt. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurjan Ubachs en Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Onze gastnerd vandaag was...
Aaron Mirk.
En...
Sanne Kanis.
Hartelijk dank voor je deelname. Waar kun je meer over ons te weten komen?
Nee, over hun.
Waar kun je meer over jullie te weten komen?
www.aaronmirk.com
en www.sannekanis.com.
Zo makkelijk kan het zijn, hè? Top. Wie moeten we volgens jullie zeker ook een keer uitnodigen in deze podcast? Hebben jullie...
Rian van Rijbroek?
Rian van Rijbroek,
ja,
check.
Ja, ik zou dat wel luisteren, ja. Ja.
Ik denk dat ze niet komt. Die hebben iets te vaak...
Denk jij dat zij dat geluisterd heeft?
Nou, maar er zijn wel mensen onderheen.
Ik zou wel oprecht, hè, en dan even terugkomend op jouw tip, met haar het gesprek willen aangaan over wat zijn dan je waarden? He, waarom? Wat vind je zo belangrijk dat? Of denk je dat het een pure oplichtster is?
Nou, ja, weet ik niet. Ja, ik kan het gewoon wel vragen over of nou of er tijd bij Centric is of niet, of wat haar toekomstplannen zijn, of wat haar visie op crypto is. Ja, het wordt sowieso een hilarische uitzending.
Dat denk ik ook. Ja.
Ja.
Hele leuk. Ja.
Of gewoon een full bloed wappie, gewoon een Willem Engel. Dat is sowieso natuurlijk, iedereen zit een beetje in zijn eigen bubbel. Ja. En dit is natuurlijk het meest extreme voorbeeld. Ja, ik zag een paar weken terug, zag ik Thierry Baudet geïnterviewd worden door een grote moslimfluencer.
Goed.
En Salahuddin heet die gast. En die heeft dus een heel groot YouTube-kanaal. Waar praat hij over de ware islam. En zit Baudet daar tegenover.
Ik ga hem aanstaan.
Echt, ik dacht echt, wat zit er in mijn cola? maar dat is dat, ja, ik heb wel echt. Ik dacht, wauw, dit is wel, dit brak wel. Dus ja, ik zou Willem Engel eigenlijk wel hier willen zien. Ja,
vet.
Ja,
jullie hebben nog wat te zeggen of niet? Jullie houden ja.
We wilden zeggen dat dit boek vanaf ook natuurlijk vanaf vandaag in de winkel is. En we hebben ook misschien iets leuks voor de luisteraars. Dat vanaf 50 stuks is het mogelijk om een uniek omslag te laten ontwerpen.
Oh, nice.
Dus heb je nou een logo of een huisstijl die je per se op de omslag wil, dan kan dat. Misschien leuk om anderen te wijzen op die digitale etiketten. En dat we met kerst dit jaar zonder telefoons aan tafel zitten.
Het is best wel een goed ding voor eigenlijk gewoon bij het kerstpakket.
Precies.
En dan met het logo van je bedrijf erop.
Vet.
Of je coachingsbedrijf.
Heel goed dat je me nog even onderbreekt, want dit is heel belangrijk. Het moet gezegd worden, ga dit boek kopen. Echt, ik ga hem zeker lezen. Ik heb hem nog niet gelezen, maar hij staat echt bovenaan mijn lijstje nu. Je kunt meer van ons vinden op onze website, mnot.nl. Join nu onze Slack. Daar gaan meer dan 2000 nerds je voor. Ondertussen volgens mij bijna 2500.
Ja, dik 2200. Ja.
Dik 2200. Dan kun je je vragen kwijt in het kanaal. Vragen van de luisteraar. Dan kunnen we die bijvoorbeeld stellen aan Rian van Rijbroek. Je kunt ook vriend worden van de show. Dan heb je toegang tot ons exclusieve clubhuis. Inclusief de meetups die we net opgehemeld hebben. Dan ontvang je stickers en bierviltjes. En kun je, niet onbelangrijk, deze podcastafleveringen zonder reclame eerder dan de rest luisteren. Als laatste hebben we ook merch. En kun je ons nerdbier vinden op de site. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.